En kunnen we onmiddellijk overgaan naar de vergadering van de gemeenteraad van 9 november 2020, waar dat ook als eerste punt op de agenda de goedkeuring staat van het verslag van de zitting van 5 oktober 2020. Ik weet niet of dat daar nog vragen of opmerkingen bij waren. Kunnen we dat verslag van de vergadering van 5 oktober 2020 zo goedkeuren? Dank u wel. Dan gaan we onmiddellijk over naar het tweede punt op de agenda. Dat is de bekrachtiging van het reglement van maatregelen die we treffen als gemeente in het kader van de COVID-situatie. En dat betreft dan vooral de organisatie, in dit geval van gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daarvan is beslist op 26 oktober bij burgemeestersbesluit om die digitaal te laten doorgaan, die twee vergaderingen. En dit zeker alvast tot en met 31 december 2020. Het is een terugkerend iets de laatste maanden op de gemeenteraad. Ik neem aan dat daar ook nu geen bezwaar tegen is. We zijn met 19 aanwezig, dus ik denk dat iedereen zich daar wel in kon vinden. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij die bekrachtiging? Dan keuren we die bij deze in zijn totaliteit goed. En gaan we over naar het derde punt op de agenda. Dat is de retributie op de inzameling en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark van Herentout. Dit kadert in een ruimer traject waar dat jullie allemaal al wel langer van zullen gehoord hebben en ook gelezen hebben in de diverse vergaderingen en verslagen die dat er geweest zijn in het verleden rond de IOK-werking, waar dat er al heel lang geprobeerd wordt en betracht wordt om naar een harmonisatie te gaan van de afvaltarieven. Ook voor het containerpark van Herentout willen we daarin instappen. En willen we dus op deze manier zorgen dat die tarieven over de IOK-werking zoveel mogelijk gelijk lopen. U zal straks ook zien dat dit punt gaat over het containerpark en de fracties daar. Er staat nog een volgend punt op en dat gaat dan over de afvalinzameling aan huis. Dat betreft twee keer die harmonisatie. Die harmonisatie over het hele werkingsgebied gelijk zal lopen, of zoveel mogelijk gelijk zal lopen, want nog niet alle gemeentes die betrokken zijn bij IOK hebben zowel het TIFTAR-systeem en een containerpark, maar de meeste gemeenten hebben ondertussen beiden. Wat de tarieven betreft voor de afvalstoffen die daar op het containerpark kunnen worden achtergelaten, zult je zien dat die harmonisatie voor een aantal fracties, heel wat fracties, een verhoging betreft sinds de inwerkingtreding van ons containerpark. Als we naar die getallen kijken, dan gaat dat in principe vooral gaan over een actualisatie van die bedragen. En is dat de eerste keer dat die, voor zover dat ik weet, binnen de werking van het containerpark hier in Herentout omhoog gaan. Maar worden die allemaal gelijkgesteld met alle rondomliggende containerparken binnen IOK. Daar is nog wel één opmerking bij te maken en dat is dan puur textueel. Dat is wat de afvalfracties betreft die in het containerpark kunnen worden afgehaald. Dat daar voor het snoeihout is er wel degelijk een uitzondering voorzien. Maar voor het apart aanleveren van bladeren, en dat was in het verleden ook zo, als die bladeren echt apart worden aangeleverd en die boomvruchten apart worden aangeleverd, kan dat ook kosteloos gebeuren. Dus die opmerking en die aanpassing moet daar nog in gebeuren. Wat dat die afvaltarieven zelf betreft, ik heb het al gezegd, het is een harmonisatie samen met alle rondomliggende gemeenten. Eén, we willen daar denk ik op termijn de mogelijkheid ook meer gaan creëren dat men met één lidmaatschap of met één identiteitskaart bij de verschillende afvalcontainerparken zou kunnen terechtkomen. Afvaltoerisme op die manier ook tegengaan en vooral ook naar het principe van de vervuiler betaald gaan. Als de toelichting gelezen is, dat zult je ook gezien hebben, denk ik dat we zullen met deze tarieven, en die dan nu toegepast worden, nooit of nooit de volledige kost kunnen dekken die dat ons containerpark momenteel aan de gemeente kost. Maar het betreft wel een actualisatie naar de tarieven en zoveel mogelijk aansluitend bij de vervuiler betaald. Er is een overzicht van al die gewijzigde tarieven. Ik zal zo dadelijk de vraag stellen of dat daar een vraag rond is of opmerkingen rond zijn, maar ik neem aan dat rond deze beslissing wel wat vragen of opmerkingen zouden kunnen komen. Is er iemand die daar hier een vraag over heeft? Jan? Jan, ik geef u graag het woord.
Ja. Ik weet, in het verleden zijn wij altijd voorstander geweest om die tarieven zo laag mogelijk te houden. Dat je eigenlijk een balans moet vinden tussen één, voldoende laten betalen om nog de kosten te verwerken. Van de andere kant dreig je ook, als het te hoog is, een plaag van sluikstoften te krijgen. En dat willen we dan ook weer voorkomen, want dat kost al evenveel. Maar de balans, 2/3 die ten laste blijft van de gemeenschap, lijkt ons redelijk. We moeten daar zeer realistisch in zijn. Dat kost inderdaad veel geld. Maar we zouden er dan wel op aandringen dat in de volgende maanden, nadat dit in effect krijgt, in heel Nederland eigenlijk een prioriteit zou gesteld worden bij de politie op toezicht op sluikstorten. Want ik vrees, als je die prijzen verhoogt, dat je weer zo'n vlaag krijgt. En dat zijn meestal niet degenen die het zich niet kunnen permitteren, maar het zijn soms mensen die met een hele chique wagen passeren en die ineens in het midden van een bos of naast een bos hun vuilniszak kwijt willen. Ik zou toch vragen, als burgemeester zit hier in het politiecollege, dat je daar eens aandacht voor vraagt en dat je vraagt om daar voor de volgende maanden zeker een prioriteit aan te geven.
Dat is zeker. Ja, zeg maar, Jan. Zeg maar.
Dat is eentje. De compostvaten aan kostprijs vinden we ecologisch gezien een zeer verstandige beslissing. En dan toch een puntje waar ik wat meer aandacht zou willen voor hebben, dat is het dienstbetoon op het containerpark zelf. Ik ben waarschijnlijk niet van de slimste, maar ik heb mij op een gegeven moment eens aangeboden met een aanhangwagensje. En op dat aanhangwagensje had ik alles mooi gesorteerd. Bovenaan plastieken van die prullen die algemeen afval zijn. En daaronder lag er dan allemaal hout mooi gesorteerd. We rijden de brug op en die man zegt, ja, je kunt dat daar aan die container kwijt. We gooien dat daarop. Ik zeg tegen mijn zoon, ga nu eens vragen waar we dat ander hout moeten doen. Ah, dat mogen we daarin doen. We rijden terug de brug over en ik heb een rekening van, ik denk, €60 of zoiets. Dat was het effect. En ik zie dat dat ook zo staat. Als je gemengd afval op je wagen hebt, dan wordt dat gemengd. Maar dan hoor ik van vrienden, ah nee, als je dat gemengd afval afgeladen hebt, dan rijden we buiten. Dan krijg je je rekeningen, dan rijden we terug binnen met de volgende fractie. Maar als men dan niet zegt, ik kom niet alle dagen op het containerpark, als dat 1 keer per jaar is, is dat goed. Ik vind dat die begeleiders of die mensen die daar staan, ook moeten zorgen dat de burger daar zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk gesteld geraakt. En zij zouden er dan moeten op wijzen en toch eens even de moeite moeten nemen. Wat heb je allemaal bij? En een beetje uitleg vragen. En dan zeggen, doe het dan op die manier. Ik vind dat een kwestie van dienstbetoon. En enfin, we zijn er niet om de mensen geld. In dit geval is het van IOK, het is niet de gemeente. Hè? Maar ik zou toch vragen dat je daar bij IOK meer aandacht voor vraagt. Voor een cliënteelgericht beleid. Misschien is dat bij IOK niet zo plezant, want er is wel minder geld dat binnenkomt. Maar het is toch maar netjes, hè, dat ze vertellen aan de mensen hoe ze dat daar best doen en op zo goedkoop mogelijk.
Voilà, ja, wat dat betreft is de algemene instructie dat de containerparkwachters daar, dat die zoveel mogelijk actief meesturen. Het kan inderdaad zijn dat daar toch hier en daar iemand door de mazen van het net glipt en dat er misschien ook die fracties niet voldoende gescheiden, duidelijk zichtbaar waren op de aanhangwagen. Dat kan. Maar ik merk wel, en dat is dan mijn vaststelling daar, dat daar toch wel vrij actief wordt tussengekomen. Maar ik zal het nog eens meegeven in de raad van bestuur van IOK en de vraag stellen dat het dus noods ook nog eens apart wordt aangegeven dat elke fractie liefst apart wordt aangeboden en afgewogen in het voordeel van degene die dat het daarachter laat. Want het is inderdaad niet de bedoeling om daar mensen meer te laten betalen als deze tarieven. Deze tarieven die dat nu weliswaar wat verhogen hebben vooral, denk ik, als bedoeling om toch enigszins tegemoet te komen aan de vervuiler betaald, maar zal nooit kostendekkend zijn, verre van ze. Dat is een derde, twee derde. Maar ik zal het sowieso meegeven, ook namens de gemeente, in de raad van bestuur van IOK.
Nee, man. Ja,
dus wat dat de handhaving betreft, kan ik ook... Wat dat de handhaving betreft, kan ik misschien ook al even kort zijn. Er zal zowel een traject lopen binnen Nederland om handhavers, ruimtelijke ordening, maar ook wat dat milieu betreft, aangesteld te zien. En tegelijkertijd ook binnen de politiecodex en het politiecollege is zwerfvuil een van de belangrijke zaken die daar naar voren geschoven worden om in de komende jaren aangepakt te zien. Ik heb gezien dat Ann Willems het woord gevraagd heeft en Kathleen Eikes. Ik zal eerst het woord geven aan Ann Willems. Als Ann nog in de vergadering
is. Ja, we zijn akkoord met het principe de vervuiler betaalt. We hebben daar altijd mee overeengestemd. Alleen het feit dat we nu extra moeten gaan betalen om ons groen afval te brengen, daar hebben we toch wel heel moeilijk mee. Iedereen wordt aangespoord om extra groen aan te planten. Ons milieu, onze bomen en dergelijke brengen extra groen mee, of groen afval, en daar gaan we nu extra moeten voor betalen. Ik denk dat dat effectief het grote probleem gaat worden, als we daar extra moeten voor betalen, dat daar nog meer gaat sluikstorten van komen. Natuurlijk, de vraag is het groen afval ergens dumpen in een kant, is dat sluikstorten of niet? Ik heb het gevoel dat dat niet altijd wordt bekeken als sluikstort, maar dat ze gewoon zeggen, oh ja, dat is groen dat op groen ligt. Dus daar stel ik mijn eigen toch wel serieuze vragen bij, waarom als ze dat moeten omhoog gaan doen, terwijl dat het misschien de bedoeling wel is om dat lager te doen, denk ik, en dat daar IOK een beetje de kosten naar mijn inziens te hoog maakt, of naar onze inziens te hoog maakt, ten opzichte van al de andere dingen. Dat was ook nog ons volgende vraag, hebben jullie een idee wat het kostendekkingsgraad is voor de DIFTAR? Ja, dus we spreken hier wel over het containerpark, maar hoe zit het eigenlijk met een DIF daar? Is daar
ja, Anne, ik stel voor dat we daar zo dadelijk okay, over teruggaan, want het volgende punt is inderdaad het DIF daar systeem. Ja. Dus wat dat de kostendekking van het containerpark betreft, is dat, Jan heeft dat straks in de algemene termen al gezegd, de 1/3, 2/3.
Ja.
Maar wat we daar wel rekening mee moeten houden, en dat is ook een onderzoek dat we momenteel aan het voeren zijn, aan het nakijken zijn, hoe we daar eventueel aan kunnen tegemoetkomen, is dat we in Herentout eigenlijk van heel de IOK-werking zowat het duurste containerpark hebben naar kosten voor de gemeente. En dat hangt dan voornamelijk samen met het feit dat dat ons containerpark een relatief beperkte afzetmarkt heeft. Hè. Dus wij betalen als gemeente Herentout in verhouding veel meer voor onze inwoners om dat containerpark in dienst te houden. En eigenlijk relatief gezien zijn onze kosten voor onze inwoners in vergelijking met de kosten van het containerpark veruit de laagste. Dus wij nemen het grootste deel van heel de IOK-werking bijna te lasten tegenover alle andere gemeentes. Dus daar schieten wij ver bovenuit. Tot hetgeen dat wij momenteel wat dat containerparkwerking betreft zelf al ten laste nemen van de gemeente en de beperkte fractie dat we daarvan doorrekenen aan de bewoners. Wat dat groen betreft, Ann, ik heb daar straks bij de inleiding ook even die opmerking gemaakt. Hè. Dus als je spreekt over duurzaam groen, snoeihout en bladeren, daar zal dus die aparte notulering voor moeten zijn, dat dus wel nog kosteloos kan aangeleverd worden. Hè. Dus dat is die uitsluiting voor dat snoeihout. Die stond er al in, maar bladeren, en dat stond eigenlijk in het vorige reglement juist hetzelfde, maar als die apart aangeleverd worden samen met die boomvruchten, dan blijft dat kosteloos. Grasmaaisel, maar dat trap ik ook een open deur mee in, denk ik. Van het ecologisch standpunt moeten we proberen om zo weinig mogelijk gazon te hebben en zoveel mogelijk bomen en planten. Dus daar speelt dat principe veel minder. Maar ik begrijp wel, en ik ben zelf ook iemand die daar regelmatig op containerpark staat, met gazon en zo verder. En dat lijkt niet vervuilend, maar is ook veel moeilijker om te verwerken in compostering en dergelijke meer. Maar ik zeg het, de tarieven is voor heel de IOK-werking juist hetzelfde. Aan de andere kant staat er tegenover dat wij ook op ons containerpark, via die biocentrale die dat er momenteel is, ook goedkoop compost kunnen aanleveren en ter beschikking stellen aan de gebruikers van het IOK-containerpark. Maar goed, ik noteer uw opmerking. Had je nog een opmerking aan of kan ik het woord geven aan Kathleen?
Ik had nog één opmerking. Ja. Dus wij hebben altijd met opzet de prijs van de compostbakken lager gehouden om ook die compostbakken aan te moedigen. Nu wordt dat ook naar datzelfde niveau gebracht. Onze bekommernis.
Oké, die is genoteerd, maar ik denk dat het heel beperkt is wat dat daarvoor aangerekend wordt, maar dat dat nu gewoon zoveel mogelijk op elkaar is afgestemd en dat dat weinig naar de impulsen gaat doen, denk ik, want dat is een heel beperkte stijging. Maar goed, Kathleen, gaat ook nog graag het woord gehad?
Ja, ik wou even reageren op de opmerking van meneer Van Dijk. Ik hoop dat dat een... dat zal zeker wel voorgevallen zijn, daar twijfel ik niet aan, maar ik hoop dat dat een losstaand feit is geweest en zeker geen veralgemening, want ik heb daar wel heel goede ervaringen mee en mensen die ik ken ook. Dat je voldoende uitleg krijgt, dat ze meekomen kijken, zoals je zelf aangeeft, Stijn, van wat moet waar en hoe vaak moet over die weegbrug rijden, om dan uiteindelijk met een aantal blokjes tot aan de kassa te rijden. Dus ik wou dat er toch wel even bij zeggen, dat dat zeker niet dat een mening mag zijn.
Nee, maar ik denk dat ook niet... ik wil niet voor iemand anders een beurt spreken, maar ik kan me soms voorstellen dat je niet altijd kunt zien wat er op een aanhangwagen ligt of niet. Ik stel de vraag ook dikwijls van wat en hoe, maar soms zullen ze het inderdaad niet zien en ik weet ook niet hoe dat het gelopen is. Jan, jij wou daar zelf nog op antwoorden? Ja,
ik wou nog een tweede ding zeggen. Ja. In verband met, met de bekommernis op de mineraad is dat ook gezegd in verband met de angst rond dat zwerfvuil. Hè, dat dat inderdaad daar ook wel aangegeven is. Jullie zal dat zeker kunnen beamen. Maar daar had u al een toelichting over gegeven. Hè?
Ja. Jan, jij wou daar nog op reageren ook?
Ja, het is, ik heb over het algemeen ook geen klachten van het verleden. Het is één keer nu voorgevallen. Het zal misschien een slechte dag geweest zijn van de betrokkenen. Maar er lag inderdaad bovenaan gemengd vuil, plastic enzovoorts. En onderaan lag het hout. Het feit dat we gaan vragen zijn waar moeten we dat schoon hout gooien, dat had eigenlijk bij de man de reactie moeten geven. Ja, maar je moet eerst eens even buiten rijden en dan kom je terug binnen voor dat hout en dan gooi je dat erin. Maar het is anders gelopen. Hè? Maar dat is één ervaring en dan heb ik zoiets van, ja, het is ook, voor mij maakt het niet, ik heb dat nu betaald en er niet uit. Hè. Dus ik zou niet graag hebben dat andere mensen dat willen komen.
Oké. Herman, jij had ook nog het woord gevraagd, zie ik.
Ja, Stijn. Misschien een vraag die eerder voor de schepen van milieu bestemd zal zijn. Ik sprak daar juist over de handhaving van het milieu, van het zwerfvuil vooral. We hebben daar vorig jaar, denk ik, met de zwerfvuilcamera's een heel project opgezet. Zijn daar resultaten van gekend? Is daar al iemand mee betrapt op het zwerfvuil storten?
Ik kan dat zo zeggen van wat onze gemeente betreft, dat er vrij weinig resultaten rondgeboekt zijn rond die zwerfvuilcamera's. Die hebben denk ik wel een afschrikkend effect. Hè. Dus het is niet omdat er niet beboet is dat ze geen resultaat opleveren, maar naar puur verbaliseren toe is dat in de gemeente quasi nihil. In de andere gemeenten, en dat is op politiecollege onlangs nog besproken geweest, was er in sommige gemeenten een vrij snel effect van die camera's en zijn er vrij snel mensen getrapeerd geweest in het verleden. Maar daar zie je ook dat dat stilvalt. Dus ofwel hebben die van ons van in het begin op de duidelijke plaatsen gehangen en hebben ze een ontradend effect gehad, hopelijk. Op die andere gemeentes is na korte tijd, waar dat dan geweten was waar dat ze hingen, ook wel geminderd. Maar dus in Herentout zijn dan naar verbalisaties toe niks. Maar of dat nu al dan niet goed is, daar kan ik zo niet over uitspreken. We merken alleen dat er in de buurt van die camera's weinig tot geen zwerfvuil gevonden is.
Ja. Hebt u er ook een idee van hoe lang en waar die dan gehangen hebben? Want ik heb ze heel weinig gezien.
De locatie waar dat die gehangen hebben is denk ik ook in de buurt van het skaterrein hebben die een periode gehangen. Daar hadden die wel degelijk en vrij snel effect, denk ik, op wat er daar rondom achtergelaten was. Maar ook daar zijn geen vaststellingen of processen verbaal opgetekend, maar ik denk niet dat er nog een locatiewijziging geweest is na het containerpark, na het skaterrein.
Ja, dat is toch al even geleden dan.
Ja, maar die hebben daar toch tot over een paar maanden zeker gehangen, dus ik weet niet of dat het daar, of dat daar veel lang tussen gezeten heeft in ieder geval. Het probleem ook van die camera's is dat die die camera's zoals dat wij die hebben, dat die naar energieverbruik altijd moeten voorzien worden van een aansluitingspunt aan de paal zelf. En dat die maar een heel beperkte autonomie hebben. Dus die kunnen niet zomaar overal geplaatst worden. Er moet ook altijd gezorgd worden dat op de plaats waar dat we die zetten, dat we daar ook elektriciteit kunnen afnemen, als ik me niet vergis.
En dan er meestal ook licht, en dat is zo interessant natuurlijk.
Ja.
Oké, dank u.
Nog iemand het woord over dit punt? Kunnen wij dat zo goedkeuren? Of zijn daar, wordt daar gevraagd voor apart te stemmen? Goed, dan kunnen we dat zo goedkeuren en doorgaan.
Nee, voorzitter.
Ah, sorry.
De micro kwam niet door. Ik had het ook in de chat gezet. De GBL-fractie zal hier tegenstemmen met de motivering die Anne gegeven heeft.
En bedoelt je daar dan alleen tegen het groen, Gert, of tegen alles?
Vooral tegen het groen, dat is de reden waar we tegenstemmen. En ook de meerkost, de extra opbrengst die er nu zal zijn, die gaat integraal naar de gemeente. Dus dat is niet de filosofie waar we achter staan.
Gert, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar er is geen opbrengst voor de gemeente. Er is gewoon een kost voor de gemeente die naar 2/3 beloopt van het totaal. Hè. Dus er is geen opbrengst, hè, in dit verhaal. Het is gewoon iets minder kosten voor de gemeente, maar geen opbrengst.
Ah wel, het is dat ik zeg. Iets minder kosten. Jij noemt het zo, ik noem het anders.
Oké, maar dus...
Wij stemmen tegen, deel... dat is...
Alsjeblieft.
Wij stemmen tegen dit punt met GBL.
Ja, oké. Zijn er nog andere stemmen? Ik zal dus één voor één afgaan. Volgens de lijst die ik heb. Maurice.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Oké.
Chantal Helsen.
Ja, voor.
Jan van Dijk.
Voor, en ik zou toch een woordje willen zeggen, even.
Ja.
Maar ik zal het misschien doen na de stemming doen.
Oké. Freddy Kerkhoffs.
Ja, zegt hij.
Maarten Aerts.
Tegen.
Sophie Gabriels.
Tegen.
Anne Willems.
Tegen.
Herman Dom.
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Gert van Dijk.
Tegen.
Paul Verstrepen.
Voor.
Torfs Willy.
Voor.
Sander Ooms.
Die is uit de meeting blijkbaar.
Mm. Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heilen.
Voor.
Machtelt Ledegen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus dan noteer ik 18 stemmen, waarvan dat er 5 tegen en de rest voor. En dan had ik begrepen, Jan, dat jij nog kort een toelichting wou geven.
Ja, ik vind het nogal cassant dat eigenlijk een partij die in de meerderheid gezeten heeft, en waartegen wij vaak moeten reclameren hebben, omdat die tarieven naar ons goesting te hoog waren en aanleiding gaven toen tot sluikstoffen, dat die nu gaat zeggen, omdat er een klein beetje verhoogd wordt, maar nog altijd 2/3 van de kostprijs ten laste van de gemeente blijft, dat moet veranderen. Ik kan daar niet bij. Ik ben zeker dat als je in absolute cijfers gaat zien, in verhouding tot de levensduurte op dat ogenblik en de levensduurte nu, dat het nu niet duurder is dan vroeger.
Oké, Jan, wij noteren uw tussenkomst. Dan kunnen wij, denk ik, overgaan naar het volgende punt. En dat is punt 4 van de agenda. Dat is de belasting op de inzameling en de verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem. Dat kadert in dezelfde gelijkschakeling en harmonisatieoperatie die daar binnen de IOK-werking wordt toegepast. En je zult daar zien, denk ik, dat dit voor Herentout geen verschillen meebrengt. Alleen dat het restafval, wat dat tarief betreft, dat zal zakken van 0,25 naar 0,24 euro. Gert, om in uw termen te blijven, gaan we dus die winst aan de bevolking geven, hè? En niet zelf bij ons houden. Voor de rest zult je ook zien, en dat is ook niet onbelangrijk om daarin te melden, dat de evenementscontainers en de tarieven daarvoor, dat die naar beneden gaan. Wat het ophalen betreft van het grof vuil, daar wordt er een aanrijkost aangerekend van 20 euro per ophaalbeurt. En wordt er zo eigenlijk gestimuleerd om dat naar het containerpark te brengen, of minstens die kosten van het aanbrengen en halen gelijk te stemmen met wat dat kost voor de individuele belevering van aparte mensen individueel op vraag. Ik weet niet of daar nog vragen of opmerkingen bij zijn. Gert gaat daar, of Jan, jij hebt het woord gevraagd hierover, denk ik.
Ja, het is zo, en veel mensen weten dat niet, en ik zeg dat omdat meer en meer mensen hun restafval niet meer meegeven in de grijze bak, maar via zelf een container hebben, of via het bedrijf bijvoorbeeld een container gebruiken. Indien iemand zijn contantbelasting niet betaalt, dan wordt dat een koerierbelasting en krijgt die gewoon aan het eind van het jaar een belastingsaanslag van de gemeente van 30 euro voor het afvalverwerking en de afvalverzameling. Ik ben onder andere in dat geval en ik krijg dan regelmatig toch nog een aanmaning om mijn provisie te verhogen, die waarschijnlijk om de 10 euro zit. En ik antwoord er dan niet op, ik doe niks. En ik heb dan wel eens een keer gebeld en gezegd, kijk, je stuurt mij dat nu, maar ik wil daar eigenlijk niet op ingaan. Ik betaal mijn koerierbelasting elk jaar aan het eind van het jaar. Nu, de laatste keer, en daar kom ik eigenlijk over tussen, was er bij de som die ze mij voorstelde van te betalen als provisie, een maningskost van 10 euro. Ik zie nergens in onze tarieven of nergens in ons besluit een eventuele maningskost staan. Want dat betekent als iemand dus gewoon zijn grijze bak daar staan heeft, maar die nooit gebruikt, en dus gewoon onder zijn 10 euro blijft, die ze van mij mogen hebben, de opbrengst daarvan zal niet groot zijn, vermoed ik. Maar dan wordt er, stond er toen in, 10 euro. Ik heb tegen die mevrouw gezegd, maar je vraagt niet, dat mensen kan er ook niks aan doen waarschijnlijk, want die moet maar een telefoon opnemen. Je vraagt mij nu 10 euro, maar ik betaal aan jullie nooit iets. Ik betaal alleen aan de gemeente mijn belasting. En mijn vraag is dus, en ik snap dat niet waar dat vandaan komt, hebben ze dat bij IOK zelf uitgevonden, maar in ons besluit staat nergens 10 euro maningskosten.
Ik zal die vraag ook doorstellen en zien of dat er, want in principe betalen dan inderdaad dat vast recht en niet meer of niet minder als dat, dan moet je geen provisie betalen.
Maar dus, en als je je provisie niet betaalt, ik krijg dus een paar keren per jaar nog altijd een maning eigenlijk dat ik mijn provisie moet aanvullen, terwijl ze eigenlijk, ze kunnen dat natuurlijk niet echt weten, maar als je niet, maar die maningskost die ze daar dan bij doen, bij die fameuze brief, dat klopt niet en dat staat nergens, daar is geen grond voor.
Oké, ik zie dat we ondertussen terug met 19 zijn, dat Sander ook terug in de vergadering is, dus we gaan nu zo dadelijk met 19 stemmen. Ik heb daar straks mijn eigen ook versproken, denk ik, want wij zijn met 18, we hebben het vorige punt met 18 gestemd, uiteraard met 6 mensen tegen van de GBL-fractie en de rest was voor. Dus dat is denk ik voor de notulering, Lisbeth, belangrijk dat we daar die 6 tegenstemmen van GBL noteren en de rest was voor. Ik heb gezien dat over dit punt aan er ook nog een vraag was van jullie fractie, of dat jij nog een opmerking wil maken.
Ja, het kwam even terug op de vraag, wat is de kostendekkingsgraad voor de DIFTAR, hè?
De kostendekkingsgraad voor de DIFTAR, ik wil dat laten nakijken, Willy. Ik weet niet, als schepen van milieu, dat jij weet hoeveel dat die kostendekkingsgraad is van buiten. En anders zullen we dat tegen de volgende raad zeker laten nakijken.
Ja, dat weet ik niet van buiten, nee, dat klopt. Ja. Ja. Nee, best eens nakijken dat, ja.
Maar die zal nu dus iets minder zijn als in het verleden, aangezien dat we dus naar beneden gaan met één tarief. Hè. Dus dat geven we aan de bevolking, maar die zal nu iets minder zijn als vroeger in ieder geval.
Stijn, ja? Mag ik daar even op reageren? De kostendekking van de DIFTAR is dus schommelt iets boven de 80%.
Oké. Okay.
Dus 2-83% in Herenthout.
Nu met deze nieuwe beslissing?
Nee, want zal nu met deze beslissing een klein beetje zakken naar 80%, maar was 82%.
Ja, oké. Okay. Goed, nog vragen of opmerkingen aan? Want het antwoord is dus sneller als verwacht gekomen.
Ja, dank u wel voor het antwoord, Hugo.
Nog iemand een vraag of een opmerking bij dit punt? Ja, Herman? Herman, uw geluid staat niet aan, denk ik.
Nu we toch over die kostendekkingsgraad bezig zijn, kunnen we misschien ook eens opzoeken hoe de kostendekkingsgraad in het containerpark dan zal stijgen met die tarieven die daar aangepast worden. Want we pakken nu zo uit van het gaat van 82 naar 80, maar dan wil ik ook wel eens zien in welke richting het in het containerpark gaat qua kostendekkingsgraad.
Ja, Herman, wat het containerpark betreft, zal dat, wat dat die fracties en die tarieven van die fracties zijn, een hele minieme impact zijn, want de grote kost daar is de personeelskost. Hè. Dus wij zitten met een relatief klein park, waar dat ook die drie minimum personeelsleden aanwezig zijn. Dus daar zal de kostendekkingsgraad minder impact kennen door die tariefwijziging, maar we zullen het laten nakijken. Maar we zijn met dat onderzoek bezig en de grote... Absoluut een grote doorwegende factor is, zoals ik daar straks ook zei, dat ons containerpark voor relatief weinig inwoners een vrij hoge kost heeft, omdat we daar met dat minimum bezetting zitten van die drie parkwachters per keer.
Ah, wel ja, maar dat geeft ons misschien, als we die twee dan samenleggen, toch een totaalbeeld van welke stijging.
Ja, maar we zullen het laten nakijken hoeveel dat die kostendekking is, want we zijn daar binnen het college... mijn oefening bezig van al die kosten is naast elkaar te leggen en te zien hoe dat we dat eventueel meer in evenwicht kunnen krijgen en wat dat daar de impact van zou kunnen zijn, zonder daarop vooruit te willen lopen, maar die cijfers zullen we volgende keer zeker wel kunnen meedelen.
Oké, graag.
Nog vragen of opmerkingen? Hugo?
Ja, ik wil even aan Herman ook laten weten van de kostendekking nu van het containerpark is 25,7%. Nu met de stijging van de tarieven zouden wij naar ongeveer 30% kostendekking gaan. Ik wil daar nog even bij zeggen dat we dan nog altijd onder het gemiddelde zitten van alle andere containerparken, want alle andere containerparken gemiddeld van de 18 is de kostendekking 32,7%. Dus we gaan nu hopelijk, we streven ernaar om ongeveer naar 30% kostendekking te gaan, maar toch zitten we dan nog altijd onder het algemeen gemiddelde van de 18 containerparken.
Herman, is dat voldoende duidelijk antwoord op uw vraag?
Ja, dat is als vraag voldoende. Dus we zitten natuurlijk onder het gemiddelde, maar we zaten daar natuurlijk nog een stuk meer onder dan nu. Hè? Ja, dus we blijven er wel onder. Dat is wel een beetje een goede zaak, maar het blijft wel een stijging. Hè?
Dus ja, had jij nog een antwoord op een vraag?
Ja. Oh, sorry.
Ja, Jan. Jan van Dijk, even. Ik zal de achternaam erbij zeggen.
Nu de discussie daarover gaat, eigenlijk is het grote probleem de verhouding tussen bevolkingsaantal en park. Wij zijn dus nu, ik heb altijd een probleem gehad met het feit dat we de Pauwelsstraat eigenlijk daar
dat arsenaalje dat we daar hadden, of dat voorraadje dat er lag van de gemeente, dat we dat omgetoverd hebben in een containerpark. Omdat een inbreuk op de natuur, zoals die visvijver daarachter eigenlijk ook. Maar ik had altijd gehoopt dat dat in het industrieterrein zou komen, of ergens in ons, hoe heet het, ons klein parkje daar, hè, van Herentuit nog. Omdat dat eigenlijk qua afstand even ver is van het centrum en interessanter was. Nu, zou IOK voor de toekomst, ik weet dat dat niet voor morgen zal zijn, is niet kunnen denken aan een synergie tussen een park voor Herentals en een park voor ons. Want zij zitten daar bijna in Olen met hun park. En wij zouden veel beter, denk ik, naar het industriepark trekken daarvoor.
Ja, ik denk dat een van de eerste stappen is natuurlijk de harmonisatie van de tarieven om naar een bredere en ruimere werking te kunnen gaan. En dan kun je op termijn zelfs een breder gamma gaan aanbieden dat voor iedereen gelijk is, maar waar je misschien iets verder zult moeten rijden voor heel specifieke fracties, maar waar je met diezelfde identiteitskaart, bij wijze van spreken, naar het gemeente of naar het containerpark in Vorselaar of waar dan ook zou kunnen rijden, dat ook mee in het IOK-systeem zit en waar dat er een uniform tarief geldt. En dat is natuurlijk dit, de uniformisering van die tarieven, is de eerste stap in die richting bijkomend. En dat is namens ons gemeente ook aangekaart geweest bij de gesprekken met IOK. Is het nu zo dat in het systeem van het containerpark dat wij nu kennen, dat wij eigenlijk, en dat is ook niet echt normaal, betalen in functie van het aantal kilometers dat er moet gereden worden om fracties af te leveren in Beersen. Ja. Dus, als je dus in een globale en geharmoniseerde werking zit, dan lijkt het ook logisch dat je binnen die werking al die aan- en afrijkosten binnen de IOK-werking forfaitair doorrekent per ophaalbeurt en niet per aantal uren of kilometers dat er moet gereden worden. Het is daarom dat ik het een beetje spijtig vind dat er tegen die harmonisering tegengestemd is door sommigen, omdat dit net een eerste stap is om op langere termijn globaal juist veel meer waar voor geld te kunnen geven aan inwoners en mogelijkheden te kunnen geven door net de gediversifieerd te kunnen gaan aanbieden op de verschillende IOK-containerparken. Ik denk dat die harmonisering, waar men al heel lang over praat, en dat waar dat er nu eindelijk, en dat is natuurlijk altijd zo, samen uit, samen thuis, en we zien nu het IFTAR-systeem, dat voor ons wat voordelen oplevert, puur naar prijzen voor de inwoners, terwijl dat het containerpark wat nadelen oplevert, maar dat samen uit, samen thuis-principe maakt dat je, als je die stap niet zet, blijf je altijd rond een eigen kerktoren draaien en kunnen niet verder gaan. Dus ik denk, en we zullen dat ook bepleiten binnen de Raad van Bestuur, dat als we deze stap gezet hebben, dat dat ook extra voordelen moet kunnen meebrengen voor onze inwoners, maar iedereen binnen die EOK-werking naar afvalverwerking en ophaling en aflevering toe. Maarten, ik zie, of Anne, willen ze
eerst nog even... Ik mag zeggen... Het is maar à la minuut eigenlijk, hè, omdat die discussie die komt over die kostprijs en die zo hoog ligt omwille van het beperkt aantal inwoners, zou het beter zijn om een gemeenschappelijke te hebben met Herentals, die dat eigenlijk, denk ik, zowel voor Herentals als ons dichter en interessanter zou liggen. Maar dat, ik realiseer mij goed dat dat niet voor een van deze dagen zal zijn. Hè. Nee. Maar dat zou wel eens moeten vernieuwd worden en geherorganiseerd.
Oké. Okay. Anne, jij had ook nog het woord gevraagd terug.
Ja, ik had hier even nog gekeken in de ontwerpnotulen. Daar stond op dat we naar 35% dekkingsgraad zouden gaan. He, dus wat Herman juist vroeg. En nu, hier staat duidelijk dat we rond 35% zullen eindigen.
Ja, dan is... als we daar onder het gemiddelde... Ik weet niet... De cijfers die dat Hugo net noemde, Hugo, zijn die uit deze beslissing genomen of waar heb jij die cijfers gehaald?
Ik heb die cijfers gehaald uit een toelichtingsnota die we ook gehad hebben van IOK en ook gebaseerd op het jaarverslag van 2019. Dus ja. Maar het zou kunnen, ik had de indruk of ik had in mijn hoofd dat we naar 30 of iets meer zouden gaan, maar blijkbaar Volgens de laatste cijfers van IOK zouden we naar 35 gaan. Oké.
Maar we zullen het sowieso, zoals ik daar straks ook gezegd heb, nog eens laten nakijken op waar het exact neerkomt in Herentop na deze aanpassingen. Maarten Aerts heeft de vergadering verlaten of is hij ondertussen terug aanwezig? Hij is niet aanwezig. Herman, je hebt ook nog terug het woord gevraagd, heb ik gezien.
Ja, naar aanleiding van de laatste meldingen die ik hier dan toch verneem, die harmonisatie van de containerparken, dat neigt mij zo wel een beetje naar één groot gebied Nederland, met containerpark Nederland, met verschillende vestigingen. Maar moet ik het zo beginnen te bekijken?
Nee, ik zou het zelfs veel ruimer zien. Dat is maar een eerste ballonnetje dat daarover opgelaten is geweest binnen de IOK-werking. Dat gaat veel verder als Nederland, hè. Dat kan ook, als we dat kunnen harmoniseren en we kunnen daar die werking op instellen, kun je even goed naar, bij wijze van spreken, Westerlo, Hulshout en zo verder, ook buiten de Nederland werking. Ja, de IOK-werking is nu eenmaal veel groter en dat geeft denk ik op dat vlak wel heel wat extra mogelijkheden en perspectief. Maar nogmaals, zonder harmonisatie moeten we daar zelfs niet over beginnen praten, want dan zitten we overal met verschillende insteken en verschillende toeleveringen en verschillende tarieven, dan gaat het niet. Dus hopelijk kan dit de poort openzetten naar een iets makkelijkere en geglobaliseerde afvalverwerking binnen, de IOK, binnen het IOK-dekkingsgebied. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Zijn er wat dat dit punt betreft vragen om een afwijkende stemming te doen of kunnen we dit punt goedkeuren? Geen opmerkingen? Dan is dit punt bij deze in zijn totaliteit goedgekeurd. En dan kunnen we overgaan naar het volgende punt op de agenda. En dat is het sectoraal akkoord 2020. Met de toekenningsmodaliteiten van de verhoging van de koopkracht. Dat punt hebben we ook eerder al gezien op de OCMW-raad. Wij volgen hier dezelfde principes. Dus ook hier zullen voor de personeelsleden zowel een koopkrachtverhoging worden voorzien door enerzijds de toekenning van de handelaarsbons te belopen van 40 euro en anderzijds ten belopen van 160 euro op jaarbasis de ecochecks. Zijn hier nog vragen of opmerkingen bij? Kan dit punt dan zo goedgekeurd worden? Ik weet niet, is Maarten ondertussen terug aanwezig in de vergadering? Ja, dus dan is dat unaniem goedgekeurd. Dan kunnen we overgaan naar punt 6 op de vergadering. Dat is de kennisneming van de beslissing van Ivica en een aantal te verrichten formaliteiten met betrekking tot de inbreng in natura voor de toetreding tot de activiteit openbare belichting. Zoals je weet, en dat kadert in de verleiding, die beslissing hebben we denk ik vorig jaar, of denk ik begin dit jaar, vorig jaar genomen, waar dat wij met onze gemeente naar een versnelde verleding willen gaan en daar ook een overdracht gedaan hebben naar, via Fluvius en naar Ivica. En daar zou een authentieke akte moeten getekend worden. Die ondertekening staat vastgesteld op 23 november 2020, die dat door mijzelf en door de algemeen directeur Lisbeth Lambaerts zal gebeuren. Dus daar wordt goedkeuring gevraagd voor het ondertekenen van die authentieke akte aan de ene kant. Anderzijds kennis te nemen van aanvaarding van de toetreding door Ivica. En als tweede punt de goedkeuring te hechten aan het ontwerp, zoals gezegd, van die notariële akte houdende de formalisering van die inbreng in natura van ons lichtnet. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Jan?
Ik wou graag ons standpunt van destijds herhalen. Wij zijn voorstander van deze operatie, omdat het een grote garantie geeft dat het vernieuwingsplan dat we toen met Fluvius besproken hebben, werkelijk zal doorgevoerd worden op betrekkelijk korte termijn. en dat de inkomsten van die deelname dan in eerste instantie in die richting zullen gaan. Dat is een vernieuwing die zowel ecologisch als budgetair voor de gemeente zeer interessant is.
Dank u wel. Ja, het is inderdaad zo. We hebben de laatste contactvergaderingen met Fluvius daar nog over gehad. Hè. Dus er zal nu aan een versneld tempo aan die verlenging worden gewerkt. Er is wel wat vertraging geweest in het kader van het COVID-verhaal. En waar er ook wel wat problemen waren met de toelevering van die nieuwe armaturen. Maar het is inderdaad de bedoeling om nu systematisch te gaan vernieuwen. En zelfs los van wegwerkzaamheden, van inderdaad straat per straat aan te pakken. In eerste instantie zullen daar ook, los van de, uiteraard de algemene openbare werken die dat doorgaan, ook invalswegen en dergelijke meer prioritair worden behandeld. Zijn hier nog andere vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we ook dit punt unaniem goedkeuren. Dan gaan we over naar punt 7 van de vergadering van de gemeenteraad en dat is de goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer. Die zal doorgaan op 18 december 2020. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan is ook dat punt unaniem goedgekeurd. Punt 8 op de agenda is de goedkeuring voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december IOK. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan is ook dat punt goedgekeurd. Dan gaan we over naar punt 9. Dat is de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 10 december van SIPAL. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. En dan kunnen we overgaan naar punt 10. Dat is de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 8 december 2020. Van TMVS. Zijn daar nog vragen bij? Dan is ook dat punt bij deze unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar punt 11. Dat is de goedkeuring van een tijdelijke aanpassing van de concessievergoeding in het kader van de COVID-19-situatie. Daar ligt het voorstel voor om in het kader van de huidige situatie waarin dat we ons bevinden en die dat ook uiteraard zijn weerslag heeft op de concessionarissen. En dat heeft dan niet alleen betrekking op de uitbating van de cafetaria als dusdanig, maar dat heeft ook te maken met het wegvallen, zelfs bij de gedeeltelijke opening die dat we gekend hebben, van de randactiviteiten en activiteiten die zowel in de sporthal en of in de zaal van Gok Ter Vonke doorgaan. Er ligt een voorstel voor om hier een tegemoetkoming te doen als gemeente door de maandelijkse concessievergoeding tijdelijk kwijt te schelden en over een bepaalde periode te reduceren. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Gert?
Ja, Stijn, we hebben daar wel een paar vragen bij. Dus als we de volledige kwijtschelding doen, wil dat ook zeggen dat we de huur van de woning kwijtschelden?
Nee, je moet het eigenlijk zien, Gert, en dat is misschien het eigenaardige in het verloop van dit dossier. Dus we zijn, ja, zoals dat nu eenmaal gaat, in die maatregelen. Er is een eerste periode geweest waar dat er inderdaad een volledige sluiting is geweest toen, in de periode van maart, april en dergelijke meer. En als je dus dit gaat bekijken, dus er was eerst een volledige periode dat er geen betalingen gebeurd zijn, die waren dan aanvankelijk uitgespreid over de resterende maanden van het jaar. Dat bleek dan ook met die tijdelijke opening niet genoeg geweest. En zo is er eigenlijk in drie schuifjes een tegemoetkoming gekomen. Als je die dan samentelt en over het hele jaar zou uitspreiden, over die maanden waar het nu over gaat, dan spreekt over iets van een 40% of iets meer, denk ik. Waar dat er dus kwijtschelding voor gebeurt.
En van welk geld zal dat gefinancierd worden?
Dat zijn gewoon minder inkomsten die dat er zijn. Hè?
En hoe gaan jullie dat opvangen? Dat moet toch, die post, dat moet toch ergens geboekt worden op de post? Dat is gewoon minder inkomsten, akkoord. Maar van waar gaat dat gecompenseerd worden?
Dat zal iets minder... Ja, Gert, als er minder inkomsten zijn, als er de vorige concessionaris... Van Gok Ter Vonke, die heeft gedurende heel wat maanden niet betaald. Ook dat is ingeboekt als een niet geïnde inkomst. Hè. Dat gaat niet direct een directe link krijgen met een andere compensatie. Dat is gewoon een mindere inkomst, zoals dat regelmatig gebeurt, op een gemeentelijke begroting en in een rekening dikwijls te zien is dat er minder geïnd wordt dan dat er vooropgesteld wordt, of omgekeerd ook meer geïnd wordt dan dat er vooropgesteld wordt. Hè. Dus dat is geen directe compensatie tegenovergesteld.
Nu, wij begrijpen natuurlijk die beslissing, hè, worden we betrokken concessionarishouder. Allee, voor ons is dat niet abnormaal, maar wat tegen de borst stoot, is dat we zijn al sinds maart aan het vragen naar die coronamaatregelen, we gaan op het volgende punt toekomen. En nu gaan we individueel de concessionaris hier helpen, terwijl dat de conculega's dat voordeel helemaal niet hebben, hè. Dus voor ons is dat oneerlijke concurrentie, zelfs discriminatie.
Wat bedoel je met collega's van concessies?
Ja, van het café, hè. Dus voor ons is dat oneerlijke concurrentie, hè. Als je zoiets doet, we begrijpen dat je dat wilt doen, hè. Omdat die nu toevallig van de gemeente huren, maar wij vragen al sinds maart maatregelen om ons zelfstandigen te helpen. Nu ga je die mensen helpen. In puntje 13 ga je ook het molenhuis helpen. Wij begrijpen dat, maar wij kunnen niet begrijpen dat dat enkel naar die mensen gaat. Dus voor ons is daar gewoon oneerlijke concurrentie en discriminatie ten opzichte van de andere collega's. Hè?
Gert, een concessie, zie je dat als een zelfstandige activiteit, zoals dat morgen een café-uitbating is? Of denk je dat een concessie ook voor een stuk samenhangt met openbare dienstverlening, waar dat er een heel aantal verplichtingen en rechten zijn vastgelegd, ook via jullie, in de gemeenteraad, waar dat die mensen moeten zorgen voor verenigingen ter beschikking stellen van zalen, hun vergoedingen daaruit krijgen en ook daaruit vergoed zien. Zie je dat hetzelfde als iemand die dat privé een café openhoudt?
Ja, wat is het verschil met molenaars?
Nee, het gaat voor dit punt nu.
Ja, maar voor ons is punt 11 en 13 hetzelfde.
Wat blijft?
Dus voor ons is punt 11 en 13 hetzelfde op dat gebied.
Dus uw voorstel is...
Ik heb geen voorstel gedaan, Stijn. Geen voorstel gedaan. Je moet geen woorden in mijn mond leggen. Wij gaan ons op dit punt onthouden. En ik heb u net uitgelegd waarom. Dat is ons standpunt daarover.
Dus voor u zijn concessies hetzelfde als...
Wat heb ik niet gezegd?
Is er... Jan, jij vraagt er ook het woord over, denk ik, of niet?
Ja, inderdaad. In eerste instantie was ik ook een beetje verbaasd van die 3 maanden volledig en dan een derde voor dan de volgende 3 maanden. Maar ik heb het begrepen, dat is eigenlijk, en zo zagen we het ook direct, als een geheel te beschouwen. Hè?
Mm-hmm.
Voor de tussenkomst, voor die woont. Dat eigenlijk fair is, dat is een opmerking die al lang gemaakt is, van die huren toch, of die hebben toch ook een woonst. Die daarin zit, die eigenlijk geen huur is, maar die deel is van de concessie.
Mm-hmm.
Nu, het is inderdaad zo dat concessionarissen werken voor ons. De prijzen die zij rekenen in hun café of in hun cafetaria of wat dan ook, die worden mede bepaald door het schepencollege, want ze moeten die voorleggen aan u. Een andere cafébaas die doet met zijn prijzen precies wat hij wil, die kan ook verkopen wat hij wil, wanneer hij dat wil. En bij ons is dat strak gebonden en heb je altijd door de concessiegever eigenlijk een vetorecht en zelfs een controle. Dus ik snap niet goed hoe men daar vergelijking maakt met een gewoon café dat privé uitgebaat wordt. Je hebt er gelijk in, dat is iets anders. En
dus ook...
een concessie is een concessie en een gewone uitbating is een gewone uitbating. Die doen hun goesting. En bij ons zijn ze gebonden aan de regels die gesteld worden door de gemeenteraad en de prijzen die door de gemeente worden goedgekeurd. Dus wij hebben daar ook een verplichting. We moeten ook een voorbeeld zijn. Want uiteindelijk, wie zegt dat die andere uitbaters niet onderhandelen met hun huisbaas om daar ook een korting te krijgen?
Ik wou het juist zeggen, het is nogal makkelijk en dat is natuurlijk het standpunt... dat men zo makkelijk aan innemen is van, we zijn dat al in maart aan het vragen. Eén, er is sinds maart geen enkel voorstel gekomen vanuit die fractie. En twee, het is wel degelijk een heel groot verschil tussen concessies en mensen die daar op de particuliere markt zitten. Wij hebben als gemeente, die daar rechtstreeks tussen aanhalingstekens contractant zijn van de concessionaris, zelf de teugels in handen om daar als contractant intussen te komen, zoals dat ook op hetzelfde punt zo dadelijk met het molenhuis zal zijn. Ik weet, en dat zullen er velen onder ons ook weten, dat er een incentive geweest is ook op de private huurmarkt, van huisbazen naar huurders, van handelshuurders naar huurders, om daar een aparte regeling in te maken, om daar coulant in te zijn en om daar niet zomaar te gaan doorduwen op het betalen van de volledige huurprijs gedurende een maand. Dus als men hier nu zegt, wij gaan ons onthouden omdat wij vinden dat dat niet gelijk is met de particuliere markt, dan is dat eigenlijk een slag in het water. En bijkomend, dan gaat men ook compleet voorbij aan het feit dat er ook een noodfonds is, specifiek om situaties van concessies door gemeentes op te vangen. Dus eigenlijk zegt men hier nu iets van, kijk, we vragen dat al van in maart, hè? En we gaan ons hier niet meer inlaten en we gaan ons onthouden of we gaan daar niet voor goedkeuren. Terwijl men aan de andere kant, één, de regeling die dat algemeen geldt en wat er een noodfonds is, specifiek voor concessies en mogelijkheden om daar als gemeente in tegemoet te komen. En twee, dan gaat men ook compleet voorbij aan de verantwoordelijkheid die dat tussen twee contractanten speelt en waar dat je inderdaad moet proberen de kerk in het midden te houden.
Dat is de situatie waar we voor. Zeg je nu dat die steun uit het noodfonds komt?
Wat lief?
Zeg je nu dat die steun uit het noodfonds komt?
Daar zijn specifiek voorzieningen voor voorzien.
Voor dat klopt, maar daarnet zei je dat het minder inkomsten zijn. Nu zeg je het komt uit het noodfonds.
Nee, Gert, daar wordt specifiek een incentive gegeven om tegemoetkomingen te doen in het kader van concessies. Dat is een algemene richtlijn, dat is niet alleen in Herenthout zo. En dat is een aparte regeling voor concessies, los van alle andere contracten die dat er zijn, omdat je hier natuurlijk als gemeente in een bepaalde positie zit. Als je morgen, en dan kun je juist hetzelfde doen, als we morgen met de kinderclub, hè, als we met Huis van het Kind zeggen dat wij bepaalde facturen niet gaan innen, dat wij geen aanrekeningen gaan doen voor mensen die dat tijdig afmelden, omdat de COVID-situatie bepaalde situaties meebrengt, dan kun je daar morgen ook van zeggen, ja, maar dat is oneerlijke concurrentie tegenover al die particulieren die dat ook aan kinderopvang doen. Als wij hier als gemeente, in de situatie zitten waar dat wij rechtstreeks met onze concessionaris, waar dat wij mogelijkheden hebben en waar dat wij kunnen tussenkomen en daar ook effectief in tussenkomen, dan is dat niet te vergelijken met de situatie van particuliere huurmarkt waar dat wij nog geen eens partij in zijn. Hier zijn wij directe partij en hebben wij ons verantwoordelijkheid te nemen ook als gemeente naar onze concessionarissen toe. Maar goed,
waarom doen jullie dan geen melding in de notulen over dat noodfonds?
Wat lief?
Waarom doen jullie geen...
Omdat er nog geen concrete toewijzing over is, ook niet dat dat hier specifiek op toegewezen is. Wij zullen daar proberen beroep op te doen, maar wij zullen net zoals alle andere gemeenten proberen om dat te zeggen wat dat wij daar kunnen uithalen, al dan niet. Maar dat staat los van onze beslissing om daar naar ons concessionarissen wel degelijk een inspanning te doen. Ik weet niet, Maurice, had jij daar nog een opmerking bij?
Intussen is er al heel veel over gezegd, hè, want ik denk dat ik als eerste mijn handje had opgestoken, maar bon, speelt geen rol nu. Inderdaad, concessievergoedingen en concessieovereenkomsten is iets heel specifiek. Dat gaat over rechten en plichten tussen verschillende partijen, waar dat wij één van zijn. En wat er heel centraal in staat, is natuurlijk die dienstverlening. Dat ook zit vervat in heel die concessie. Ik denk dat het een open deur intrappen is om te zeggen van dat die mensen inderdaad het zich wel heel anders hadden voorgesteld toen ze die concessie zijn aangegaan. Dit was door niemand te voorzien, door ons niet, door hun niet. En we moeten nu toch wel de nodige maatregelen treffen, zodat die mensen het hoofd boven water kunnen houden. Want ik denk dat wij er totaal geen belang bij hebben, en de burger ook niet, als morgen die concessies zouden stoppen omwille van financiële putten waar ze niet meer uit geraken. Dus daarom wil ik toch pleiten dat iedereen hiermee zijn verantwoordelijkheid wil nemen en deze oefening wil steunen. En inderdaad, dat zijn minder inkomsten. Dat klopt. En die zullen wij links of rechts, ik weet ook niet op welke manier of waar moeten gaan compenseren. Jaarlijks hebben wij wel een beetje een overschot op onze exploitatie. Ik durf niet garanderen dat dat dit jaar nog zal zijn, want de COVID zal er ook bij ons wel serieus financieel inhakken. Maar het zijn minder inkomsten en dat is zo. Maar ik denk de centrale boodschap die we hier moeten hanteren is de mensen het hoofd boven water te laten houden, zodat die dienstverlening ook kan doorlopen. Anders, als we niks doen en als we daarop gaan beknibbelen, dan binnen een paar maanden gaan we heel dit zaakje terug kunnen openstellen. En dan wil ik wel eens zien waar dat we dan gaan uitkomen. Hè. Dan denk ik zelfs niet dat we nog kandidaten gaan vinden in deze tijden. En dan kunnen we er zelf gaan achterstaan, achter een toog. Dus dat wilde ik toch nog even meegeven.
Goed, had daar nog iemand het woord graag genomen over dit punt?
Ja, ik denk het wel. Ik stond ook te wachten. Ik vind het langs de ene kant ook een beetje spijtig dat dat toch niet wordt gerespecteerd zoals je het in het begin van de vergadering hebt gevraagd. Maar goed, als we nu even terug onze ontwerpnotulen erbij nemen, dan staat hier toch heel duidelijk in, worden kwijtgescholden voor de periode april tot en met juni. Mm-hmm. Als ik het dan zo bekijk, wordt het volledig kwijtgescholden en hebben wij toch heel duidelijk gezegd, dus dat wil ook zeggen dat de huur van de woning wordt kwijtgescholden. Oké, Stijn, u hebt daar wel een andere melding over gemaakt, mm-hmm. maar zo staat het hier toch wel effectief in. Dan moet ik ook mee
gaan. Juridisch bestaat er geen
huur. Ja, kom Jan, mogen wij ook eens spreken?
Ja, Anne, doe maar voort.
Dat staat daar toch duidelijk in. Dus aan jullie het zeggen van oké, we kijken dat over alle maanden heen.
Ja.
Dat is iets helemaal anders. Maar hier staat ook heel duidelijk in, het gaat, hebben we volledig kwijtgescholden. En dan staat er, van september tot en met december, wordt de reductie van 1/3 van de maandelijkse concessievergoeding toegelaten voor de cafetaria van het gemeentelijk sportcomplex en Kopelleke. Ja. En de gemeentelijke ontmoedigingscentrum. Dus dat staat daar duidelijk in. Van die standpunt zijn wij ook vertrokken.
Ja.
En dan zeggen wij gewoon als partij, oké, de huur wordt daar dan, de woninghuur, wordt zelfs die eerste maanden kwijtgescholden. Dat was gewoon, daarom, dat vinden wij niet, daar zijn we niet mee akkoord ten opzichte van alle andere zelfstandigen.
Zeg dan gerust hoe dat je dat verwoord wilt zien, want ik heb u net over de 6 maanden de berekening gemaakt. En dan zit het ongeveer op 40%. Dus hoe zou jij dat graag hebben? Of wat wilde jij al dan niet?
Ik bedoel, ik heb u de vorige keer al gemeld dat er ooit in een schepencollege was gestaan dat we daar in overleg gingen. En ik heb gevraagd, wanneer gaan we daar in overleg? Als je zegt van, nu is het moment aangebroken. Ik vind dit geen overleg. Dit is een beslissing die hier een ontwerpnotulen waar redelijk duidelijk in staat. Maar dan wil ik ook toch nog even zeggen van het klopt. En ik zou het heel erg vinden dat door deze COVID iemand zou moeten stoppen. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat gelukkig de overheid daar heel duidelijke compensatiepremie, overbruggingsrecht en dergelijke naar al ons zelfstandigen toebedeelt. En ook voor de concessionaris is in mijn inziens een zelfstandige. Dus gelukkig mag jij ook van die premies gebruik maken. Terecht, hè? Ik ben daar helemaal mee akkoord. Maar ik bedoel, ik wil nu niet zeggen, dus als we deze compensatie, hè, dus als we zeggen van, hè, we gaan 2/3 compenseren, 1/3, het is te zien waar je het bekijkt. Ik bedoel, ik vind niet dat we mogen zeggen van, het moet het volledige zijn om boven water te blijven. Like elke andere zelfstandige heeft die ook zijn compensatiepremie gekregen, heeft hij zijn overbruggingsrecht gekregen en nu gaan we naar een crisisoverbruggingsrecht. En velen onder jullie zullen wel weten over welke bedragen we spreken.
Je kunt nu 10 dingen opnoemen waar dat je van vindt dat dat niet eerlijk is of dat. Kunnen nu ook besluiten met wat dat je dan zou willen dat er met dit punt gebeurt.
Ik vind het spijtig dat wij daar niet in een vergadering in de Varia is over gediscussieerd hebben. Mijn vraag natuurlijk, we gaan hier, zoals Gert al duidelijk was, van is het concurrentie? Dat laat ik nog in het midden. Maar de vraag is, waarom...
Volgens Gert was het concurrentie, hè?
Op zich, een café uitbaten en een andere café. Oké, wij weten ook heel goed wat daaraan vasthangt. Maar mijn vraag is gewoon, waarom hebben we het niet... Ook voor alle anderen is even bekeken. Wij hebben in het begin van het jaar de gemeentebelasting op bedrijven in werking getreden. Waarom zeggen we als Herentout, oké, dat schaffen we voor dit jaar, of moeten we voor dit jaar COVID-jaar niet betalen? Jullie weten ook dat buiten, zeg ik altijd, en ik vind het zelfs niet dat we dat zo mogen zeggen, want die mensen hebben waarschijnlijk harder moeten werken, bepaalde voedingsleveranciers, heeft iedereen geleden onder de COVID. Waarom nemen we als gemeente dat stukje niet op van om te zeggen, oké, we stellen dat een jaar uit omwille van COVID. Zou ook een stuk eerlijk...
Je bent gemeenteraadslid, je mag al die voorstellen doen, maar ik vraag je nog eens, dit punt staat nu ter bespreking op de gemeenteraad. Hè? Ik vraag nu, je hebt nu 10 dingen genoemd waar dat je tegen bent of die dat je niet goed vindt. Wat zou je aan dit punt nu wel goed vinden?
Stijn, ik kan daar nu niet op antwoorden. Ik ga nu niet zeggen van... Dit of zo moet het, dat gaat gewoon nu.
Hey, Anne, de drie weken die notulen in ontwerp voor gekregen. Nee, iedereen wordt toch geacht van zijn gemeenteraad voor te bereiden. Ja, je kunt nu 10 dingen noemen waar dat je tegen bent, maar ik stel u gewoon de vraag. Leg dan in de discussie een voorstel waar dat je van vindt dat het beter zou zijn met wat dan nu voor ligt.
Stijn, we hebben in het begin in de fractievergadering hebben we zelfs een gemeenteraadscommissie voorgesteld om daarover te debatteren. Met alle gegevens die jullie hebben en wij niet. Daar hebben wij gevraagd, daar zijn niet van gekomen. Jullie hebben elke maand gezegd, we zijn daarmee bezig. Ja. Voor ons gaat dat over het geheel en niet enkel over Gokter Vonke. Dat is hem juist. Het gaat over de volledige pot, over alles.
Het gaat over alle concessies die dat de gemeente kent. Dat zijn er op dit ogenblik 2. Hè?
Nee.
Hè? Wellicht?
En u bedoelt dan niet het molenhuis?
Dat is geen concessie, ja?
Nee, dat is een huur. Ja, dat is een huur, dat klopt. Ja.
En nog eens, dit gaat over de situatie waar dat je als gemeente mee partij bent, rechtstreeks tegenover iemand anders. Hè? Ja. Als je vindt dat dat niet, dat dat hetzelfde is als iemand waar dat we geen partij mee zijn, voor mij ook goed, dan kan ik alleen maar zeggen dat wij het daar niet mee eens zijn. Maar als je geen concreet voorstel doet, en dan kun je zeggen, Gert, dat klopt. Wij hebben altijd gezegd, we bekijken dat en we zijn daarmee bezig. Maar zo werkt nu eenmaal een politiek apparaat. Hè. Je doet op een gegeven moment een voorstel op de agenda. Dan zwijg je 3 weken. Dan kom je op een gemeenteraad zeggen waar je overal tegen bent. Maar dan moet je ook wel de ballen hebben, vind ik, in alle eerlijkheid.
En Stijn, wij hebben niet alle informatie waar jullie over beschikken. Die hebben wij niet. Jullie doen bevragingen bij al die zelfstandigen. Wij hebben die informatie niet. Dat is de reden waarom wij gevraagd hebben om met al de gegevens die jullie hebben... om daar een gemeenteraadscommissie mee te doen, dat we over het geheel samen kunnen, zowel meerderheid als oppositie, samen kunnen debatteren.
Gellen hebt inzage in alle, want dit is gewoon een aanfluiting van uw rechten als gemeenteraadslid, hè, wat dat je nu zegt, ofwel kenden ze niet, ofwel weet het niet. Je hebt toegang tot evenveel documenten als eender wie die daar in deze gemeenteraad zit, als eender wie van het Schepencollege. Je hebt toegang tot al die documenten. Er is alleen, ook de voorbije weken, en trouwens het voorbije jaar, nooit een vraag overgekomen, dan vind ik het echt wel heel fout dat je hier nu zegt...
Wij hebben heel duidelijk gezegd dat we daar een gemeenteraadscommissie over willen. We hebben de hand uitgestoken om daar mee over te debatteren.
Ah wel, er ligt nu toch
een beslissing. Ja, er ligt nu één voorstel. We hebben in Herentout hoeveel mensen die geïmpacteerd zijn. Het gaat hier over 1 persoon, hè?
Nee, het gaat hier over 2 concessionarissen, de enige 2 concessionarissen van de gemeente. Jan gaat ook nog graag het woord gehad.
Ja, ik val van de ene verbazing in de andere. Ik hoor iemand van de vorige meerderheid vragen naar een gemeenteraadscommissie. Wij hebben samen in de oppositie gezeten de vorige 6 jaar en ik kan mij geen enkele gemeenteraadscommissie herinneren die door degene die nu daarom vragen ingericht is. Alhoewel is verschillende keren gevraagd om over sommige dingen te praten. Dus nu ineens hun kar draaien en voor commissies zijn, dat lijkt mij nogal een beetje schijnheilig, meneer Van Dijk. Prettig dat wij samen, dat wij naamgenoten zijn. Hè. Ten eerste, voor mevrouw Willems, er is geen huur. Er kan op geen huur tussen gekomen worden, want zij zou dat moeten weten als oud schepen en in een meerderheid gezeten hebben die verschillende concessies heeft toegekend. Het concessie heeft niks te maken met huur, die woning zit daarin, maar er is nooit sprake van een huur. Dus je kunt geen korting geven op, of je kunt geen huur wel ontvangen en korting geven op de activiteit van het café.
Nu ga ik toch even geheel spomen.
En ja, ik ga nu even spreken.
Kan ik juist namelijk het
ja. Wij hebben daarnet gezegd, wij hebben dat als een geheel gezien, de maanden die daar zitten, en dat was ook de bedoeling blijkbaar, van een aantal maanden volledig te laten vallen en op een aantal maanden maar een derde om precies het beschikken over die woonst te compenseren. Dat was een vraag die trouwens van u kwam, denk ik, mevrouw, destijds. En dat is, als je dat globaal bekijkt, een faire oplossing. Dan hoor ik over dat fonds of die tussenkomsten die van het gewest of federaal zouden komen. Is men daar verwarring aan het zaaien? Ten eerste, dat is iets dat al geopperd is. En het enige wat je daar kunt van zeggen is dat men ook blijkbaar in Brussel ziet dat er een verschil is tussen een gewone uitbating privé en een concessie die je hebt van een gemeente. Zo simpel is dat, is, hebben wij hier ook gezegd. En dan wil ik mij aansluiten bij wat Maurice daarnet gezegd heeft. Het is voor ons volgens mij een win-win. In die zin, als wij die mensen iets gunnen, denk ik dat we ook veel geld gaan besparen. Want als één van hen over kop gaat, dan kost ons dat veel meer dan wat we nu tussenkomen hier. En dat is goed beheer voor mijn part. Anderzijds zullen heel wat privéhuisbazen precies hetzelfde redeneren. En denk ik, kijk, als ik mijn huurder over kop laat gaan, door niet een beetje mild te zijn op deze moment, dan gaat mij dat veel meer kosten dan ik hier eigenlijk nu moet derven aan huur. En ik vermoed dat er heel wat huisbazen zijn die zullen zeggen, oké, ik verhuur u iets om handel in te drijven en je kunt geen handel drijven daarin. Ja, goed, dat je daar minder wilt betalen. En dan nog iets, ik vind dat een gemeente van een stuk een voorbeeld moet zijn in dat. En ik vind dit een goede oplossing, die zeer fair is. En we hebben daar hierover gediscussieerd. Commissies hebben we nooit gehouden, alleen als de eenheid destijds over de begroting en zo. Maar zo gauw die in de oppositie zaten, was er ook mee gedaan. Dus alsjeblieft, doe niet schijnheilig en kom niet af van... Oh, wij gaan nu eens de propere politiek voeren. Ik heb dat nooit gedaan in het verleden. En nu zijn we eigenlijk door uw uitspraken uzelf een beetje belachelijk aan het maken.
Goed, Jan, dank u. Anne, je hebt ook nog graag een tussenkomst gedaan.
Ja, toch wel. Ik denk, ik wil nog eens herhalen. Wij lezen gewoon wat er stond. En daar hebben wij toch wel heel duidelijk onze opmerking over gegeven. Bij deze.
Goed, ik vat het dan nog eens samen voor degenen dat gelezen hebben en niet verstaan hebben of omgekeerd. Er wordt dus globaal voorgesteld voor de concessies waar dat de gemeente partij is en wat er onder de overweging dat het belangrijk is dat die mensen waar dat wij rechtstreeks een verantwoordelijkheid hebben als contractant om daar over de periode vanaf april tot en met december 2020... weliswaar in verschillende schaafjes die tegemoetkomingen te doen, die dat omgerekend neerkomen op die ongeveer die 40%, om die tegemoetkoming te doen en om daar dus globaal gezien over de gekende periode, dus nog niet voor de toekomst, maar enkel voor het verleden, vermindering toe te staan en die kwijtschelding te doen. Dat is een globaal pakket dat voorligt, omdat uiteraard de situatie van COVID, zoals dat die voorlag, niet zomaar kon behapt worden en ook de afgelopen weken en maanden nog maar eens in een andere fase terechtgekomen is. En daarom gaat deze beslissing enkel en alleen over de periode tot en met december en voor de periode vanaf begin van de COVID-situatie. Dus in alle duidelijkheid, hier ligt nu voor kwijt te schelden over die periode de bedragen die daar hier genoemd wordt of omgerekend die vergoedingen per maand. Zijn daar nog vragen over aan? Je had nog een bijkomende vraag.
Ja, toch wel. Dus we passen ons besluit aan. Dat is dan het besluit?
Nee, het besluit blijft dat over de periode van april tot en met december gerekend aan... dat er dus concreet zal toegestaan worden dat er voor de maanden april tot en met juni alle vergoedingen worden kwijtgescholden, voor de periode van september tot en met december een reductie van een derde. van de maandelijkse concessievergoedingen. Samengeteld komt dan ongeveer op die 40%, maar dat is het voorstel dat voor ligt. En dat leggen we voor. En dat gaat niet over de toekomst na december of wat dan ook. Dat gaat enkel en alleen over de periode waar we nu al van weten dat de COVID-maatregelen sowieso zullen gelden en ook gegolden hebben. Kunnen we dit punt stemmen?
Maar dan wil dat ook zeggen dat wij niet meer kunnen terugkomen op de periode, of dat we niet gaan terugkomen op de periode. Hè, want toen als wij de agenda gekregen hebben, was een nieuwe maatregelen nog niet van kracht. Die zijn ondertussen veranderd.
Nog eens, en ik zal het nog eens herhalen. Dit gaat over concessies. Hè? Ja. En toen was er heel goed geweten wat dat een impact was op onder andere die zaalsporten, op onder andere vergaderingen die dat kunnen doorgaan, over festiviteiten die dat kunnen doorgaan, waar dat die twee concessionarissen voor een groot stuk afhankelijk van zijn van hun inkomsten. De situatie is alleen nog maar verergerd sindsdien. Hè?
Dat bedoel ik.
En het is zoals dat Jan van Dijk daar straks ook gezegd heeft, ofwel neem je hier verantwoordelijkheid in en kies je voor continuïteit in die concessies en dan zal dat inderdaad geld kosten aan de gemeente. Het noodfonds voorzie onder andere in tegemoetkomende maatregelen daarin. He, daar is een bedrag voor weerhouden. We kunnen daar een stuk op toeschuiven of proberen toe te schuiven. Maar zelfs los daarvan is het een principe kwestie of dat wij die verantwoordelijkheid nemen naar onze contractpartners die dat ook een maatschappelijk deel te dragen hebben en die dat ook mee moeten instaan voor al die zaken van die verenigingen. Want als wij als gemeente ook, en daar kunnen we dan misschien ook voor of tegen zijn, ons verenigingen bijvoorbeeld hebben kwijtgescholden van het feit dat zij laatijdig moeten annuleren. Laatijdig moeten annuleren of kunnen annuleren voor de zaal te gebruiken, hè? Omdat het moeilijk haalbaar is onder de COVID-situatie of wat dan ook, dan snijden wij onrechtstreeks in de zakken van de concessionaris, want het vergemakkelijkt het alleen om een vergadering die dat dan nog niet zou kunnen doorgaan, toch maar te annuleren. En dan moeten wij ook ons verantwoordelijkheid nemen, denk ik, naar de concessionaris, waar we hier louter en alleen over de maanden tot en met december die kwijtscheldingen doen, die dan nogmaals, en ik herhaal het de laatste keer, neerkomen globaal gezien op die 40%. Dat ligt voor ter stemming met die duidelijke aangegeven maanden. Ik ga de lijst overlopen. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen. Chantal, uw micro staat af, denk ik.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Freddy Kerkhoffs ook voor, die knikt naar mij.
Maarten Aerts.
Onthouden.
Sophie Gabriels.
Onthouding.
Anne Willems.
Onthouding.
Herman Dom.
Onthouding.
Kathleen Eikes.
Onthouding.
Gert van Dijk.
Onthouding.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor en ik zag dat er nog een vraag. Jan, wou jij nog even het woord hierover? Dan heb ik 6 onthoudingen en 13 voor. Hè? Jan?
Freddy zegt mij daarnet dat het GOK geen tegemoetkoming gekregen heeft van de regering, omdat ze nog niet lang genoeg open waren.
Ah, dat kan. Dat kan perfect zijn.
Hij heeft dan het goede bron, dus ik neem aan dat dat juist is.
Nee, ik denk dat niet. Ik heb dat gevraagd aan Michelleke. Dat is niet... Die hebben in het begin zeker vergoeding gehad. Maar ik vind wel die tegemoetkoming dat je dat sowieso moet doen. Ik verstaan niet dat je dan discussie kunt overvuren.
Nee, precies. Ja.
Ik snap het niet. Dat je, dan moet je maar een voorstel doen. Dan moet je een tegenvoorstel doen tegenover ons. Ik vind dat echt niet kunnen.
Het gaat niet over een voorstel. Het gaat over commentaar kunnen leveren. Dat
ik vind dat je dan een ander voorstel moet doen, mannen. Ja.
Oké, okay, maar bij deze, en dan kunnen we direct overgaan naar het volgende punt, en dat is punt 11, punt 12, Dat is de goedkeuring van de inzet van de middelen COVID-19 uit het noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. Daar is ook een voorstel uitgewerkt om op basis van de cijfers, en het is gewoon om snel kunnen tegemoet te komen aan de verenigingen, om op basis van de cijfers van vorig jaar nu een tegemoetkoming te doen van 50% van de subsidies die ook vorig jaar zijn toegekend voor 2020 nog toe te kennen en dan voor 2021 ook bijkomend bovenop datzelfde bedrag te geven, zodat dat ook, zodat er eigenlijk een verdubbeling is van de subsidies gespreid over 2 jaar. En die zou dan ook uitgekeerd worden, wat dat het tweede deel betreft, in het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast worden er van die middelen die dat er in het noodfonds zijn toegekend. En trouwens, Gert, dat wil ik al even meegeven, omdat je die vraag stelde daar straks, het noodfonds heeft niet alleen betrekking op verenigingen of wat dan ook. Daar kunnen onder andere ook middelen voor die concessies uitgehaald worden. Maar je zult zien dat wij als gemeente maximaal inzetten op onze verenigingen. En dat we dus daar een verdubbeling doen van die subsidies. Nu de helft al, volgend jaar voor maart de tweede helft. En dan ook de vervroegde uitkering van die subsidies. Daarnaast gaan we ook nog €10.000... apart zetten voor de ondersteuningsdossier en tussenkomsten in eventueel infrastructuurproblemen die dat er zijn en worden er inderdaad nog die middelen gereserveerd die dat we dus kunnen inschuiven of toepassen op de bijkomende kosten die dat we als gemeente hebben. Waarom is er gekozen om in eerste instantie deze manier van werken te doen die dat voor een stuk gebaseerd is op een forfait? We hebben, zoals ik ook aangegeven heb, een aantal maanden geleden van de verenigingen de nodige input opgevraagd. Dan zijn er daar verschillende signalen gekomen. De ene vereniging die dat aangaf van we hebben helemaal nog geen steun nodig op dit ogenblik en voor ons mag het nog even duren. Tegelijkertijd, en dat is een groeiend proces, zijn er dan een aantal verenigingen geweest die dat toch aangegeven hebben van voor ons begint nu die en die situatie wel moeilijker te worden. En dan is er samengezeten tussen enerzijds het dienstoord vrije tijd en anderzijds de financieel directeur, die dat de oefening gedaan hebben in de rondomliggende gemeentes en overal navraag gedaan hebben van kijk, hoe zijn jullie of hoe willen jullie met dat noodfonds omgaan naar de verenigingen toe. En daar kwam het eigenlijk quasi altijd op neer dat er best en gemakkelijkheid zal hebben als men snel wil tussenkomen voor de verenigingen, moet tussenkomen met die forfaits. Zijn daar voor- of tegenargumenten voor? Uiteraard in elke richting. Maar wij hebben gekozen om zoveel mogelijk en maximaal uit te keren en dan te baseren vooral op de objectieve cijfers die dat we nog hadden van de jaren voordien. De gegevens die dat we opgevraagd hebben en ook gekregen hebben van onze verenigingen, die blijven uiteraard gebundeld zitten. Zoals gezegd is er ook nog een mogelijkheid voor verenigingen die dat echt acute nood hebben en zo verder. En dan zal dat individueel bekeken worden binnen het Schepencollege en dan zal er uiteraard ook teruggekoppeld worden naar die individuele dossiers die zijn ingediend. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Gert?
Ja, Stijn, ik heb er wel een paar vragen bij. Die €10.000 die gereserveerd wordt voor die tussenkomsten vaste kosten ten gevolge van eigen of gehuurde infrastructuur, wat moeten we ze concreet onder verstaan?
Ja, als er mensen zijn die dat bijvoorbeeld huisvestingsproblemen kennen of inderdaad ook problemen kennen met huur dat ze betalen en niet kunnen bekostigen.
Bijvoorbeeld... Dan hebben we het verenigingen dan.
Ja.
Nee, oké, ça va, dat was niet zo duidelijk. Ik heb eens gekeken in de verslagen van de adviesraden en ik vind daar eigenlijk niet veel in terug. Zijn alle adviesraden daar geconsulteerd geweest?
Over deze situatie zijn niet alle adviesraden apart geconsulteerd geweest. Integendeel, dat is gekozen omdat wij daar... Daar hebben we echt gekozen en dat gaat dan niet over sport, want sport, daar weet je, daar zitten we met kwalijk zeden van de laatste decennia van die historische subsidies die op geen enkele objectieve basis zijn gegroeid of bestaan. Maar daar hebben we gewoon gezegd van, kijk, wij gaan de bestaande subsidiereglementen, zoals dat die er zijn voor cultuur, zoals dat die er zijn voor jeugd, en zoals dat die er ook voor een stuk zijn vanuit de Vlaamse gemeenschap voor sport, van die zoveel mogelijk te gaan toepassen en dan te gaan zien wat dat op basis van die objectieve reglementen is toegekend geweest de voorbije jaar, die dat trouwens via al die adviesraden zijn gepasseerd, om die ook toe te passen en die verdeelsleutel te laten spelen in deze toekenning en verdeling van die subsidiepot door te verdubbelen wat dat er vorig jaar gegeven is, gespreid over 2 jaar.
De sportraad heeft wel degelijk gezegd dat ze graag terugkoppelingen wouden krijgen over die bevraging. En ze hebben ook gezegd dat ze heel wat verenigingen hebben bij hun die het moeilijk hebben en dat ze snel tot storting willen overgaan. Allee, dat er snel gestort kon worden, dat lees ik letterlijk in het verslag. Daarom begrijp ik niet goed waarom jullie de tegemoetkoming splitsen. Hè? Want de verenigingen hebben nu het geld nodig, niet volgend jaar.
Alsjeblieft.
Daarom begrijp ik niet goed dat jullie de tegemoetkoming splitsen.
Ja, ze wordt nu toegekend en ze wordt toegekend binnen. Ze wordt gespreid over een periode van een goeie 4 maanden.
Dus ze wordt nu betaald voor dit jaar nog en dan begin volgend jaar.
Zo staat het er letterlijk in. Hè. Dus binnen de 4 maanden krijgen alle verenigingen, niet alleen sport, maar ook jeugd en cultuur, een verdubbeling van hun subsidies.
Okay.
Dus niet over 2 jaar als dusdanig, maar het gaat gewoon over 2021 en het gaat over 2020. Dus ja, okay, over 4 maanden wordt er een complete verdubbeling toegekend van alle subsidies.
Ja, nee, Sarah, dat was niet helemaal duidelijk. Dan de overblijvende 19.711,66 euro uit het noodfonds zal niet uitgekeerd worden aan de verenigingen, maar zal gebruikt worden voor een gedeeltelijke financiering van ondersteuningsmaatregelen door de gemeente. Hè. Ik lees even daaruit voor. Terwijl dat een titel van het document toch is dat de 89.000 euro gekregen uit het noodfonds is voor cultuur, jeugd, sport en media. Hè. Die middelen moeten aangewend worden ter ondersteuning van de vermelde sectoren. Is het voor ons onbegrijpelijk dat die 20.000 euro naar de gemeente gaat en niet naar de verenigingen?
Gert, zoals ik daar straks ook gezegd heb, als een vereniging morgen geen annulatievergoeding moet betalen, omdat we dat algemeen kwijtschelden, dan wordt dat voor een stuk hiermee vergoed. Daar zijn tal van ondersteunende acties. Wij gaan niet, en dat zal allemaal in detail kunnen toegelicht worden, wij kunnen nu de rekening niet op voorhand maken, maar al die middelen zullen rechtstreeks of onrechtstreeks via andere tegemoetkomingen allemaal bekostigd worden voor de vereniging. Het is niet dat dat voor de gemeente vestzak in en aan de andere kant er terug uit. Nee, dat is hier concreet alleen maar in het belang van de verenigingen aangewend. En ik denk dat dat in het verleden al geweest is. We hebben nu vorige keer, denk ik, via de financiële directeur is er ook stilgestaan bij de uitgaven die dat er al geweest zijn in het kader van de COVID-situatie. We hebben al op alle mogelijke manieren geprobeerd om verenigingen te ondersteunen. Al die kosten zijn voor een stuk al geprefinancierd voor de vereniging de gemeente. Dus als je daarvan zegt van, wat zit er hierin? Ja, als er geen huurkosten worden aangerekend voor vergaderingen, als er geen compensaties voor het wegvallen van inkomsten, als dat allemaal opschorting van terugbetaling leningen, dat zijn allemaal kosten die dat wij op voorhand al nemen voor verenigingen. Dan moet daar ergens een compensatie zijn, maar het is niet dat wij een stuk niet aan de verenigingen, want zo wordt het natuurlijk weer heel makkelijk en graag voorgesteld. Wij gaan geen geld naar onszelf trekken dat niet rechtstreeks of onrechtstreeks ten bate is gekomen van de verenigingen. Trouwens, Gert, als je daar graag concrete informatie over hebt, de gemeente Herenthout is daar veruit de koploper op dit ogenblik in de hele regio van het aandeel van het bedrag van het noodfonds dat aangewend wordt aan verenigingen en rechtstreeks al wordt uitgekeerd. Dus eigenlijk, als je daar een gemiddelde zou willen van trekken, en dat mogen we gerust eens doen, van de rondomliggende gemeentes, dan denk ik dat wij in Herenthout veruit het meeste rechtstreeks nu al op de komende 4 maanden laten toevloeien aan onze verenigingen.
Ik zit in de gemeenteraad van de gemeente Herenthout en niet van de gemeente Nederland, hè?
Wat lief?
Ik zit in de gemeenteraad.
Nee, maar je mag verder gaan als Nederland.
Niet van Nederland. Ik snap ook niet goed waarom jullie een bevraging doen bij alle verenigingen om dan uiteindelijk maar gewoon de subsidies te verdubbelen. Die mensen hebben daar enorm veel tijd in gestoken. Die hebben kostenbaten gemaakt, al wat je wilt. En dan uiteindelijk gaan jullie gewoon die subsidies verdubbelen. Waarom vragen jullie eigenlijk aan de verenigingen om die oefening te maken?
Gert, omdat die vraag is één heel duidelijk gesteld om een zicht te krijgen op. En er is nog altijd een stuk gereserveerd voor verenigingen die met die steun dat ze nu niet hebben. Hè, en waar het echt nodig is en er geen ander alternatief is om daar ook nog eens bij komen tegemoet te komen. Wij doen dit. En als je dat straks zegt, want je kunt altijd zo op twee paarden blijven wedden. Hè. De verenigingen hebben het nu nodig, hè, zeg je dat straks. Maar tegelijkertijd, ja, je moet die individuele dossiers gaan bekijken. Als je die individuele dossiers moet gaan bekijken, dan moet je daar één nog veel meer tijd in gaan steken om die allemaal te gaan beoordelen. Ga je dan nog eens een verdeelsleutel moeten gaan opleggen waar je gaat zeggen van die heeft het dringend nodig en die heeft het minder dringend nodig. En ga je dan pas veel later kunnen gaan uitkeren. Dus als je zegt dat straks de gemeentes hebben, of de verenigingen hebben nu centen nodig, dan is dit de enige manier om op een objectieve manier en op een basis van een objectieve basis uitkeringen te kunnen doen die dat snel bij de verenigingen zal zitten. Daarnaast en bovenop is er dan nog dat noodfonds binnen dat noodfonds, waar dat we voorzien van kijk, als er nu toch nog een vereniging is, hè, die dat in een concrete situatie is dat ze nood hebben, of dat er echt acuut een probleem is voor het voortbestaan van de vereniging als dusdanig, dan wordt dat ook nog eens apart bekeken binnen het Schepencollege en kan dat ook voorgelegd worden. En ik weet niet van waar dat jij dat haalt, dat verenigingen daar zo'n grote kansen mee zouden mislopen met dat dossier dat ze ingediend hebben en met de subsidie dat ze nu maar zouden krijgen. Ik ben daar helemaal niet van overtuigd en ik weet ook niet op wat dat je baseert om dat te stellen. Jan, jij had ook het woord gevraagd.
Ja, ik vind het erg om vanuit de oppositie, een ander deel van de oppositie, binnen de 5 minuten of binnen de 10 minuten op 2 keren zichzelf tegenspreken te moeten betrappen. Daarstraks zegt onze vriend dat hij vindt dat dat zo snel mogelijk moet uitbetaald worden, als hij verwijst naar een deel in 20 en een deel in 21, wat hij blijkbaar niet begrepen had, was dat dat toch een korte termijn dat tussen die twee was. En dan pleit hij voor snelheid. En nu zou hij eerst een hele berekening op basis van informatie die binnengekomen is van de vereniging willen gaan doen. En daarop wachten, op een conclusie wachten om dat geld te geven. Ik snap dat niet. Ik vind de beslissing en de manier waarop dat je dat gedaan hebt goed. Die is trouwens federaal ook op die manier gebeurd. Men heeft daar ook forfaitair gerekend. En er is een reserve die nog altijd kan toegekend worden op basis van de bevraging die er nu geweest is. De snelle verdeling is op objectieve normen gebeurd. En de tweede kan gebeuren op nieuwere informatie die komt. En dan compenseren die 19.000... Hè? Die 19.000 gaat naar de gemeente. Ik heb duidelijk gezegd dat die ook benut wordt. Maar dat straks, als het over de inkomsten uit de concessies gaat, dan zegt onze vriend, en hoe gaan we dat compenseren? En als het nu dan gaat over de kosten die de gemeente doet in de praktijk om toch verenigingen te ondersteunen, dan zou er geen compensatie mogen zijn. En dan zou de gemeente niet mogen zorgen dat ze daar ietsjes voor in de plaats krijgt. Trouwens, de gemeente, dat zijn wij. Hè? Dat is niet dat de gemeente dat die dat in hun zakken steken. Dat wordt allemaal terugbenut. Spijt mij, maar met dat soort discussies en zo'n windhalend gedrag, daar kan ik niet mee om. En dan schaam ik mij in hun plaats.
Goed, Anne, jij had ook nog graag het woord gehad.
Ja, ik wou heel even terugkomen op het feit van dat die 10.000 euro die gereserveerd is voor tussenkomst in vaste kosten ten gevolge van eigen of gehuurde infrastructuur. Ik dacht dat je even daar een voorbeeld wou van geven, Stijn, Want daar had ik nu toch wel eens een concreet voorbeeld van willen horen.
Hoe bedoelde?
Ja, dus, dus die 10.000 euro, die wordt gereserveerd voor kosten, tussenkomst in vaste kosten, ten gevolge van eigen of gehuurde infrastructuur.
Ja. Mensen die dat bijvoorbeeld, kosten die dat verbonden zijn aan het lokaal dat zij huren of dat zij een eigendom hebben, tijdelijk niet kunnen betalen in het kader van die COVID-situatie, waar dat er dan een specifieke vraag kan gesteld worden om beroep te doen op die 10.000 euro, onder andere.
Ja, maar kun je daar nu een heel concreet voorbeeld van geven?
Een vereniging krijgt een afrekening onroerende voorheffing en kan die niet onmiddellijk betalen en krijgt bijvoorbeeld geen uitstel. Kan dat dan geprefinancierd worden of kunnen we daar een tegemoetkoming in krijgen? Dat bijvoorbeeld. Of een vereniging huurt een lokaal en krijgt gedurende een bepaald aantal maanden dat ze niet kunnen werken van hun huisbaas een tegemoetkoming of een kwijtschelding van de huurgelden, maar de vierde en de vijfde en de zesde maand krijgen ze dan niet meer. Ze hebben geen werkingsinkomsten, ze hebben geen mogelijkheden. Kunnen zij daarbij komend vragen? Dat is een ander voorbeeld.
Zo ja, ja. Ja, maar ja, een voorbeeld. Ik bedoel, maar concreet naar onze verenigingen toe.
Nee, want op dit ogenblik is dat nog geen acute vraag en gaan we forfaitair vergoeden, zoals gezegd. En wij hopen... dat met wat wij nu uitkeren in de komende 4 maanden, dat de belangrijkste kosten voor de meeste verenigingen al zullen gedekt zijn. Twee, weten wij ook niet wat dat de toekomst gaat brengen en hoe lang dat die werking van die vereniging nog onder die COVID-situatie zal zitten en wegen. En zullen we dat dan ook terug moeten herbekijken? Want het is natuurlijk heel makkelijk om nu te gaan zeggen van ja, maar toen. Nee, we zitten nu in de situatie waar we nu in zitten en we moeten nu kijken wat we nu kunnen doen. Als die COVID-situatie nog een jaar duurt, hè, met alle beperkingen van dien, wat ik niet hoop, ja, dan zullen die middelen des te meer een druppel op een hete plaat zijn. Maar wij gaan nu, en dat is ook hetgeen dat raadslid Jan van Dijk dat straks zegt, in eerste instantie forfaitair tussenkomen, zodat een hoogste nood geblust is. En dan zullen wij zien wat dat wij nog kunnen doen met dat saldo voor de concrete en specifieke vragen. En om dan nog te antwoorden op wat raadslid Gert van Dijk zegt daar straks, wat is dan het nut geweest van die bevraging en die tijd en die energie dat al die verenigingen in die stukken gestoken hebben? Wel nu, dat is heel duidelijk, denk ik. Als er morgen een acute vraag komt, concreet, wat er gezegd wordt van er was niet voldoende met die substantiële verhoging en die verdubbeling van die subsidiebedragen, dan zullen er dan ook geactualiseerde financiële cijfers worden opgevraagd worden, die dan naast die eerste cijfers kunnen gelegd worden om daar nog een duidelijker en objectiever beeld over te krijgen. Dus die informatie is helemaal niet verloren en dat is een afweging die dan ook gemaakt is, zowel door de financieel directeur als het team stofvrije tijd, om op die manier met die middelen om te gaan, om dat zo gecontroleerd mogelijk te kunnen laten verlopen. Maar nog eens, is dat de enige heilige oplossing? Ik ben ervan overtuigd van niet. Is dat de oplossing waar er zoveel mogelijk substantieel van die middelen nu al binnen de 4 maanden naar onze verenigingen gaat? Ja, dan is dat de beste oplossing, denk ik. En 3, biedt dat nog altijd ruimte en perspectief om maatwerk te leveren op relatief korte termijn? Ja, dat biedt dat ook nog. Dus dat is het concrete voorstel. Ik weet niet of dat daar nog vragen of opmerkingen zijn voor de rest. Anne?
Ja, toch nog wel even terug. Ik weet het, ik val in herhaling. Maar die 10.000 euro, als die nu niet wordt... Ik zie in de gemeente Herentout, ik kan mij heel weinig voorbeelden van dit geval voorstellen. Dus ik probeer gewoon even te zoeken achter een voorbeeldstem.
Ik zal u een voorbeeld uit het verleden geven. Hè. De vorige legislatuur huurde er een voetbalploeg gedurende lange periode terreinen van de gemeente. Daar is op een bepaald ogenblik gebleken dat die terreinen gedurende lange periode niet betaald geweest zijn. Hè. Dat is toen eens op een gemeenteraad aangehaald geweest. Stel je nu voor dat die ploeg nu zou vragen van kijk, we kunnen dat nu niet betalen, kunnen we nog tijdelijk tussenkomst krijgen en kunnen we daar een vergoeding of een tijdelijke overbrugging krijgen van de gemeente, dan kan dat via dat fonds gaan. Het enige slechte aan dat voorbeeld is dat daar de gemeente weer direct de rechtstreekse partij is. Maar er zijn ook verenigingen die dat van derden huren, die dat een lokale elders huren en die dat daar eventueel een tussenkomst in mogelijk hebben. Dat is één van die zaken.
Ja,
stel je voor dat morgen een vereniging die dat terug actief kan zijn, maar gedurende een langere periode zonder werkingsmiddelen of wat dan ook gezeten heeft, en die heeft een acuut probleem in haar infrastructuur, omdat die verwarming niet kan opgestart worden of wat dan ook, of zij kunnen die energiefactuur niet betalen, dan kan er via dat fonds ook bijkomend daarop beroep gedaan worden. Dat zijn enkele voorbeelden.
Ja, maar dat zijn geen concrete voorbeelden, Stijn. Ik bedoel, ik weet ook dat we het over de voetbal daar juist hadden, maar als we nu kijken welke verenigingen van de gemeente Herenthout huren, die kennen we, hè? Welke verenigingen ook ergens nog andere infrastructuren huren buiten onze gemeente, hè? Die kennen we ook. En mijn bekommernis is van, die zijn... Als dat zo effectief is, dat bepaalde verenigingen hun infrastructuur toch nog moeten betalen, hè, ook al gebruiken ze hem niet, klopt dat dan dat wij andere gemeentes of dergelijke daarvoor gaan betalen?
Ik snap niet wat je nu bedoelt, Saan.
Ja, dus ik zou echt graag eens een concreet voorbeeld zien. Wat bedoelden we met van een gehuurde infrastructuur die we niet kunnen betalen, een vereniging van Herenthout?
Ah, maar dat staat ook niet dat het of is. Hè. Dat staan alle verenigingen. Hè. Ik ga nog eens herhalen voor degenen die dat een tekst niet voor hun hebben. Alle verenigingen kunnen een aanvraag indienen tot individuele tussenkomst omwille van financiële moeilijkheden of tot tussenkomst in vaste kosten ten gevolge van eigen of gehuurde infrastructuur. Voor beide tussenkomsten wordt telkens €10.000 voorzien. Hè?
Ja.
Ik kan daar nu nog geen concrete vraag van voorleggen, maar dat is toch duidelijk wat dat daaronder kan vallen, of niet?
Ja, ik ben er mee akkoord dat het duidelijk is wat eronder kan vallen, maar ik kan geen voorbeeld vinden.
Ik hoop dat er geen zijn, want dan kunnen wij binnen een aantal maanden terug naar de gemeenteraad komen met te zeggen dat we hebben nog bijkomend €10.000 te verdelen.
En daar wou ik toe komen. Welke voorbeelden zijn daar? En wat gaan we... Ik bedoel, ik kan zelf geen voorbeeld vinden buiten... Enkele, en dan, ik hoop dat, dan, hey, dat we niet daar de andere gemeentes moeten gaan betalen, om als ze daar een infrastructuur huren, wat gebeurt er dan met die €10.000?
Dan zal die op een andere manier voor ingezet worden, voor steun aan de verenigingen.
Ja. Maar het was gewoon even, oké, als we daar 20 voorbeelden van hadden, dan wisten we, oké, dat geld krijgt opgesoupeerd, maar ik kan het... Allee, ik had gewoon graag een paar concrete voorbeelden.
Als ik die acute vragen al zou hebben nu, en ik zou weten dat ze nodig waren, dan zou ik ze nu al voorleggen om ze te laten goedkeuren en direct uit te keren. Want zoals gezegd, onze insteek is zoveel mogelijk middelen zo snel mogelijk bij die vereniging krijgen, zodat die voortgeholpen zijn.
Maar daarom zou het ook spijtig zijn, moesten we deze 10 voor dit reserveren, waarom steken we het niet bij in onze pot van 60?
Dat kunnen we nog altijd later. Hè? We zitten nu al ver boven ons de helft van wat we gaan toekeren. En dat gaan we ook de komende 4 maanden doen. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Zijn er mensen die over dit punt individueel willen stemmen? Jan, jij hebt nog een vraag?
Ja, ik stel voor dat we voor mevrouw Willems is een goede kopen, kristallen bol kopen, zodat die alles kan voorzien wat in de toekomst gaat gebeuren. En dan gaat dat voor het budget en zo heel veel deugd doen. Apropos, dat is als grap bedoeld, hè, want zelfs gaan ze dat ook nogal serieus nemen. Ik vind eerlijk gezegd mijn partners daar in de oppositie schandalig rond de pot draaien. En dit gaat een beetje te ver, vind ik.
Ik denk niet dat ik rond de pot gedraaid heb.
Je zit gewoon te zeveren. Waarom? En je zit nou te vragen naar iets waarvan dat je goed weet dat er dan nog niet is.
Goed.
Ik heb een bekommernis om, en die heb ik dan ook geuit.
Oké, zijn er, wat dat dit punt betreft, los van de bekommernissen die dat er al dan niet terecht waren of zijn, mensen die dat dit punt afzonderlijk willen stemmen, of kunnen we dat unaniem goedkeuren?
Wij zullen ons hier ook met de GBL-fractie onthouden.
Goed, maar ik zal de namen afroepen. Zodat degenen die daarvoor zijn om die steun zo aan de verenigingen te geven, dat kunnen kenbaar maken. En degenen die zich daarvan willen onthouden, dat ook kenbaar kunnen maken individueel. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor. En heel mijn fractie, dus Freddy Kerkhoff ook, Jan.
Maarten Aerts.
Onthouding.
Sophie Gabriels.
Onthouding.
Anne Willems. Anne Willems.
Excuseert, onthouding.
Herman Dom.
Onthouding.
Kathleen Eikes.
Onthouding.
Gert van Dijk.
Onthouding.
Verstrepen Pool.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus dan noteer ik 13 stemmen voor en 6 onthoudingen. Ik wil hier ook nog even meegeven voor iemand dat nu een glazen bol heeft of niet. Wij staan met Schepencollege volledig open voor elk voorstel dat er tussentijds zou komen om op een objectieve manier. En Gert, ik zal het nog eens herhalen, maar dat is al 2 jaar dat daar echter is. Jij mocht al die informatie van die verenigingen opvragen. En als er een fractie is die daar een verdeelsleutel zou kunnen uitwerken of willen voorstellen aan Schepencollege of aan deze gemeenteraad om op een andere manier, hè, want als je hier onthoudt, kun je bijvoorbeeld nog wel altijd een andere manier van verdeling voorstellen, laat ons die gerust weten. Hè. Je mag ons die elke moment van de week toesturen en we zien die graag komen. Dus als er eender wie van deze gemeenteraad een concreet voorstel wil doen om naar de toekomst toe het restant of bijkomende COVID-middelen die dat er zouden komen op een andere verdeelsleutel of objectief uitgekeerd te zien, al die voorstellen mogen komen, want zowel onze financieel directeur als ons diensthoofd vrije tijd, denk ik dat met heel veel aandacht gaan bekijken. Dus houd u allemaal niet in en wees geroepen om elk voorstel dat afwijkt van dit voorstel, om dat gerust over te maken. En dan gaan we dat al dan niet in een commissie, Gert, gerust allemaal wel eens uit debatteren. Goed, wat dat dit punt betreft, dus hopelijk kunnen nu snel die vergoedingen naar die verenigingen toe gaan. En dan staan we bij punt 13. De goedkeuring ook hier van een tijdelijke aanpassing van de huur van het Molenhuis ten gevolge van de COVID-19-situatie. We zijn ondertussen weer wat wijzer geworden als daar straks, dus ik zal het punt even te goed toelichten waarom hier wel en in andere cafés die dat ook handelshuurder zijn, want hier hebben we een handelshuurovereenkomst overgenomen, waarom gaan we hier ook weer in tegemoet komen? Nogmaals, dezelfde situatie. Wij zijn hier als gemeente verhurende partij en rechtstreeks contractpartner van deze uitbater. Ook deze uitbater, en dat weet ik nu toevallig zeker, die heeft bijvoorbeeld niet kunnen genieten van bepaalde maatregelen die dat er waren en die zijn niet toegekend geworden. En ook hier ligt er een vraag voor om een tegemoetkoming te doen. Waarom is het voorstel hier beperkter als in de concessiesituatie? Omdat de concessiesituatie uiteraard veel verder verwijderd ligt van de private huurmarkt als dat dit het geval is. Bijkomend is wat de twee andere concessies betreft er een aparte regeling en is er ook een dienstverlening die eraan gekoppeld is naar verenigingen die gebruik maken van de rest van de infrastructuur. Dat is in deze lokalen niet het geval. En hier wordt er dus voorgesteld van een beperkte tegemoetkoming te doen gedurende een periode van een aantal maanden, een periode van september tot en met december, door een reductie van 1/3 van de huurprijs. Als we naar de private markt zien, en dat gaat dan over andere cafés die daar bij brouwerijen of dergelijke meer tegemoetkomingen gekregen hebben, dan ligt dat ongeveer, denk ik, in de lijn van wat dat er gekend was voor de tweede lockdown. En we willen dat ook hier aanhouden. Daar is wel een verschil, en dat kan ik al op anticiperen met de concessies, omdat het dus inderdaad een totaal andere benadering is. Waarom voor het Molenhuis wel en voor de andere zaak die dat ook huurder is van de gemeente in hetzelfde gebouw de facto niet? Dat is omdat daar de werking op een normale manier is kunnen verder lopen van afhaal en dergelijke meer. En wat er geen verplichte sluiting is geweest omdat dat zich in de voedingssector situeert. Zijn hier vragen of opmerkingen bij? Anne, had jij die vraag gesteld? Ja,
ja, ja, dat klopt, Gert. Sorry, Stijn. Hier wordt er geschreven, en u hebt er al op gezegd dat je het zeker weet, omdat de uitbater geen recht heeft op steunmaatregelen wegens zijn statuut van zelfstandige in bijberoep als gepensioneerde, is het aangewezen om de tegemoetkoming te doen in een maandelijkse huur.
Mm-hmm.
Ik denk dat zowel zelfstandigen in bijberoep als gepensioneerden daar wel recht op hebben. Maar, het kan zijn dat hij daar persoonlijk geen recht op heeft, maar dat dan heeft dan een heel andere reden, dat dat is omwille van bijberoep of omwille van gepensioneerd zijn. Ik bedoel, en dat vind ik wel een hele belangrijke in dit punt.
Maar hier staat letterlijk in de toelichting dat over deze concrete uitbater, hè, dat is ook de informatie dat hij ons verschaft heeft, dat hij als uitbater geen recht heeft op de steunmaatregelen wegens zijn statuut van zelfstandige in bijberoep als gepensioneerde. Dus zal de combinatie zijn van de twee, maar dat is de informatie die wij meegekregen hebben. En we hebben ook daar, en dat is niet alleen daarvoor alleen, hè, dat is een algemene teneur en dat is wederom hetzelfde. Ofwel doen we die tegemoetkoming en dat is pure goedwil, hè? Dat is pure goedwil, want wij zitten daar niet op te wachten om morgen die budgetten elders te moeten gaan zoeken of te moeten gaan beknippelen op andere dienstverlening. Dat is pure goedwil en zorgen dat je niet morgen moet gaan procederen en nog maar eens een kale kei gaan proberen te stropen om dan uiteindelijk met niks achter te blijven. De dag dat morgen die zaken terug open kunnen gaan, die concessies, maar ook dit café, dat is een dag waar we allemaal op zitten te wachten als dat terug op een veilige manier kan, maar tussentijds is daar niemand niet mee gebaat dat dat dan nog eens een half jaar gaat stilleggen. Dus ook hier gewoon het voorstel, en hier staat het heel duidelijk in, 1/3 over die specifieke maanden. Zijn daar mensen bij die dat zich willen onthouden of een afwijkende stem willen uitbrengen?
Ik wou daar toch nog, ik bedoel, hier staat toch heel duidelijk in, omwille van zelfstandigen in bijberoep als gepensioneerde. Ik bedoel, ik vind niet dat je die een uitleg daar mocht aan geven.
Waarom niet?
Om als zowel in bijberoep of bijberoep en gepensioneerde kan dat wel hebben.
Anne, ik heb met een boekhouder gebeld.
Kan dat wel hebben?
Je hebt dat niet getrokken. Ik heb met een boekhouder gebeld. Want dat is mijn vorige boekhouder. Ik heb aan Rolf gevraagd. Je hebt dat niet getrokken.
Dat kan, daar ben ik mee akkoord dat kan, dat hij niet getrokken heeft, maar het kan wel, je kan het wel trekken als je gepensioneerd bent in bijberoep, ja?
Allee, Ian, ja. Wilde jij, want ik wil de vraag dus terugstellen, maar het is een concrete vraag, hè.
Ja.
Vind je dat echt van belang, om die man dan nu toe te staan of niet, of dat hij een al dan niet toekomstig nog die mogelijkheid heeft om dat te krijgen? Hier gaat het gewoon over de werking, het feit dat hij gesloten is, een deel van zijn inkomsten heeft mislopen en waar dat er toch een hele periode geweest is, ook gedurende 3 maanden, waar dat die tussenkomsten volledig weggevallen zijn, maar waar dat iedereen van weet dat er dan ook minder mensen in die handelszaak binnenkomen en zo verder.
Dat heb ik ook niet gezegd, hè. Ik heb gewoon
Probeer nu eens, in plaats van morgen op 101 duiven tegelijk te knallen, zeg nu eens, voor eens en voor altijd, welk punt wilde nu maken? Wilde dat die tegemoetkoming wordt gegeven? Wilde dat die niet wordt gegeven? Of wilde dat daar iets geschrapt wordt in die motivering? Zeg wat dat je wilt, alsjeblieft.
Ik heb toch juist ook heel duidelijk geweest. Ik heb gezegd, het kan zijn dat hij dat niet getrokken heeft. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar ik zeg gewoon maar, het feit van zeggen van, als je gepensioneerde bent en je bent in bijberoep, kun je het niet trekken, dat klopt niet.
Hier staat dat deze uitbater dat niet gehad heeft, Anne.
Lees ik dat niet.
Omdat de uitbater... Ja, Jan, jij wou ook nog iets zeggen?
Ja, ik heb de indruk, als we nu een gewone toelage moesten geven aan een natuurlijk persoon, dan zouden we dat in geheime zitting moeten doen.
Mm-hmm.
En dus ik vind het eigenlijk een beetje ongepast dat we nu, omdat we een huur bespreken, die onder de gemeenteraad valt, direct akkoord, dat we nu zo iemand zijn boekje aan het open doen zijn, terwijl dat we dat anders nooit zouden doen. Mm-hmm. Ik vind eerlijk gezegd, of die mens nu daar iets voor getrokken heeft of niet, naast de kwestie. En het feit of dat hij nu gepensioneerd was en
in bijberoep zelfstandig was, ik denk dat dat ook geen verschil zou maken. Dus dat gepensioneerd mocht daar volgens mij gerust weggebleven zijn. Ja. Maar het zal wel, dat zal geen leugen zijn, die mensen zal gepensioneerd zijn. Zo simpel is het, hè. Dat is misschien niet... De twee koppelen zal misschien niet de reden zijn, maar het feit is er dat hij het niet getrokken heeft. En ik zou graag die discussie sluiten, want we zijn hier over een burger bezig, waar dat we eigenlijk in publieke zitting op die manier zeker niet moeten over praten.
Maar daar ging het ook niet over, hè?
Ja, dat klonk het toch wel.
Goed. Wilt er iemand afwijkend stemmen? Ik ga het algemeen verwoorden over het principe zoals dat hier gegeven is, om voor de periode van september tot en met december 2020 een reductie toe te staan van 1/3 in de maandelijkse huur voor Café Het Molenhuis. Wilt daar iemand afwijkend voor stemmen of kan dat unaniem goedgekeurd worden?
Gebel zal zich daar ook onthouden, net zoals in punt 11, en dat is daar dezelfde motivering.
Welke motivering, Gert?
Stijn, anders moeten we dat even terugspoelen. Hè, dat wordt opgenomen. Nee, maar we zijn heel duidelijk geweest in ons punt. Voor ons is dat een oneerlijke concurrentie. En hoe dat jij dat noemt en hoe jij dat verbloemt, allemaal akkoord. Wij snappen dat voor die mensen moet gebeuren. Maar dat is niet de enige zelfstandige in de herentouw met die problemen. En het gaat over het geheel en niet over deze twee losstaande punten. En ik heb dat uitgelegd in punt 11. En je mocht daar nu een samenvatting en conclusie van maken, dat is de motivering van onze onthouding. Punt.
Het zou ook niet de enige zelfstandige zijn in Herentout die bij zijn huisbaas gaat vragen om iets van zijn huur af te doen. Dat is één.
Dat kun je niet weten, Jan. Dan stond het in de notulen.
Als uw partij op die harde manier met mensen wil omgaan, dan moet zij dat weten. Maar bij ons bestaat dat dus niet.
Plus ook Jan en Gert, dat wil ik dan gewoon nog op afsluiten. In de andere zaken, en dat is dan heel mooi gezegd van dat dat oneerlijk is, Gert, wij kunnen alleen maar doen wat dat wij als gemeente kunnen doen. Dus wij kunnen ook alleen maar tussenkomen rechtstreeks in de contracten die dat we hebben, of dat dat nu handelshuur is of concessie, maar wij kunnen niet extern gaan tussenkomen in andere contracten. Dit is een werkingsmiddel dat we rechtstreeks hebben. Dat is juist hetzelfde, en dan hoor ik u niet daar straks. Als we daar straks die koopkrachtverhoging doen voor ons personeel, kun je eigenlijk op identiek dezelfde manier zeggen dat is oneerlijk tegenover andere werknemers. Want zo zitten er nog 101 in een schuitje waar er een koopkrachtvermindering is en Gelle gaat dat hier voor het gemeentepersoneel doen. Dat is juist dezelfde redenering, maar je moet niet het kind met dat
water wegsmijten. Dat is op niveau van paritaire comité beslist. Dat is iets heel anders. Elke sector heeft dat. En dat is het IPA dat vertaald wordt naar de paritaire comité.
En elke gemeente kan er anders mee omgaan. En ook elke werkgever kan er anders mee omgaan. Je moet dat niet volledig toekennen, eigenlijk, dat dat nu gebeurt, Gert. En dat weet jij beter als eender wie hier. En je weet even goed dat
wij in de
privésector niet overal zo
geen relevante vergelijking.
Dat is wel waar. In de privé kun je ook geen concessie afsluiten, dat is puur tussen de gemeente en iemand anders, dat kan in de privé ook niet. En dat waren er straks ook aan het zeggen dat dat twee gelijke situaties waren en oneerlijke concurrentie is identiek hetzelfde. Maar goed, ik ga nog eens overlopen wie dat er die vermindering voor de huur van het Molenhuis wil toekennen en wie dat zich onthoudt. Maurice Helze.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helze.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Freddy heeft u voorgezegd.
Ja. Maarten Aerts.
Onthouden.
Sophie Gabriels.
Onthouding.
Anne Willems.
Ja, onthouding.
Herman Don.
Onthouding.
Kathleen Eikes.
Onthouding.
Gert van Dijk.
Onthouding.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtelt Ledegen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ik zeg ook voor, dus ik tel terug 6 stemmen, 6 onthoudende stemmen en 13 stemmen voor. Dan zijn we aan punt 14 van de agenda, dat is de uitrol van het systeem van de cadeauchecks, ook in het kader van de Vlaamse COVID-subsidie, en waar dat er een consumptiebudget armoede zou worden kunnen voorzien, en waar dat we als gemeente een aanvraag willen doen als, om subsidie te krijgen om dit uit te werken. Concreet zou er dit in bestaan dat we een subsidie van €16.647,85 gaan vertalen en inbedden in onze gemeentelijke aankoopbonnen die dat er momenteel al zijn, maar dan dat vooral via de OCMW-diensten bij de juiste doelgroep te bedelen, zodat die mensen 1. De lokale handelaar kunnen ondersteunen via die checks en 2. Dat zij een extra inkomen of mogelijkheid tot kopen genieten via dit systeem. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen zijn, maar het staat een beetje aan, Jan, denk ik, bij een extra aandacht aan voor bepaalde groepen. En bijkomend dat dan ook nog zoveel mogelijk richting de lokale handelaar te proberen kanaliseren.
Correct. Akkoord met deze sociale maatregel. Samen begint trouwens met een S van sociale.
Zijn er nog vragen of opmerkingen over dit punt? Dan is dat bij deze goedgekeurd. En dan denk ik dat we door de agenda van de openbare zitting door zijn. En al heb ik begrepen van Schepen Helzen dat er van zijn kant nog een aantal variamelding zouden zijn omtrent actuele zaken binnen zijn werkingsgebied. Morris.
Dat heeft u goed begrepen. Een tweetal opvolgingspuntjes in verband met mobiliteit vooral. Verleden gemeenteraad hebben we het gehad over dus, de nieuwe buslijn en eventueel de bushaltes die zouden behouden kunnen blijven of eventueel verdwijnen. Er was een vraag in verband met de bushalte op de IDM'se Steerweg ter hoogte van Boeiendaalhof. We hebben intussen kunnen bekomen van de lijn dat die bushalte zeker zal behouden worden. Dus het wordt niet of het Volfleske of de bushalte aan Boeiendaalhof of de IDM'se Steenweg. We gaan ze dat kunnen behouden. Dat is belangrijk, want dan kunnen we ook naar de toekomst toe, naar de nodige investeringen doen in de conformiteit van die halte of haltes. Want er is eentje aan elke kant van de weg natuurlijk, in functie van gehandicapten en visueel gehandicapten. Dus dat nemen we mee verder in ons meerjarenplan. Dan is verleden gemeenteraad ook nog de vraag gesteld in verband met de functionele lijn richting Heist op den Berg. Een vraag, dacht ik, van Kathleen in verband met het instituut, mevrouw Govaerts. Met die school zal door de mobiliteitsambtenaar contact opgenomen worden om te kijken waar dat de nood zich eventueel bevindt met relatie tot Herenthout. En dan zullen we zien in functie daarvan of we daar met vervoer op maat iets kunnen doen. Of dat wenselijk is of dat noodzakelijk zal zijn. Het ligt wel uiteraard in de vervoersregio Mechelen. Wij zitten in de vervoersregio Kempen. Dus dat zal dan eventueel misschien geen gemakkelijke discussie zijn. Maar in eerste instantie gaan we ons daarover informeren. Dat in verband met die twee puntjes. Kathleen doet een goedkeurende move naar mij.
En zou ook graag het woord zeggen, denk ik.
Ja, dat zijn twee directies. Hè, want daar bestaan soms vergissingen over. Of een beetje verwarring dat dat wel degelijk twee vestigingen zijn. Allee, dat zijn twee aparte instituten. Je hebt het middelbaar, het Buzo, en je hebt het lager. Dat je wel die twee partijen dan bevraagt. Goed?
Ik zal dat zo doorgeven aan onze mobiliteitsambtenaar. Ja.
Oké, Jan, gaan we ook nog even iets vragen daarover, denk ik?
Nu ik de schepen toch aan de lijn heb, hè. Ik ben daar straks door de Hazenstraat gereden. En volgens mij zijn de parkeersignalisatie die er staat, verkeerd gebruikt. Een pijl naar boven, dat is het begin van een parkeerzone. Een pijl naar beneden is het einde van een parkeerzone. En ik denk dat ze die in de Hazenstraat verkeerd gezet hebben, of dat iemand ermee aan het knoeien geweest heeft. Maar die zit volgens mij verkeerd. Je moet dat eens nakijken.
Dat zullen we ook doorgeven intern, hè, om dat zo vlug mogelijk te laten checken.
Herman, ja, dat... je had hier ook nog een opmerking bij.
Ja, ik wil Jan daar even verbeteren. Het is het einde van het parkeerverbod en het begin van het parkeerverbod dat daar aangegeven wordt. Dus daar staat de pijl wel juist. Het is niet de parkeerzone, maar het parkeerverbod dat wordt aangegeven.
Oké, okay, Anne, gaat daar ook nog een vraag over dit?
Ja, dat klopt. Zou het kunnen dat er in bepaalde straten de bordjes gewijzigd zijn ten opzichte van de eerste situatie?
Dat zal alleszins niet de bedoeling geweest zijn, want tot dusver zijn er geen wijzigingen aangebracht. Wat altijd kan, is dat er creatievelingen zijn mee omgesprongen natuurlijk. En we staan er niet dag en nacht bij. Dus als zoiets wordt gezien, dan graag melden. Hè. Je moet niet wachten tot een gemeenteraad om zoiets te melden. Dat mag rechtstreeks gebeuren aan de technische dienst of de mobiliteitsambtenaar.
Ja, maar dan moet je eens laten nakijken. De Leopoldstraat. Kan zijn dat ik er helemaal naast ben, maar daar heb ik het gevoel dat we in het begin iets anders moesten rijden nu.
We zullen dat laten ja, nakijken dan, Anne. Ik kan er zo niet op antwoorden, hoor.
Mm-hmm. Dus plus ook bijkomend aan wat dat die borden betreft, die daar inderdaad kunnen verplaatst worden, zal er bij eventuele toekomstige proefopstellingen zoveel mogelijk gewerkt worden met tijdelijke markeringen. En Maurice, dat klopt denk ik, hè?
Ja, laat ons het bruggetje misschien maken naar die proefopstellingen. Verleden maand hebben we gezegd dat we die voor onbepaalde duur hadden verlengd. De bestaande, die van Zone Oost zullen we ze gemakshalve noemen. Dus Processieweg, Hazenstraat, Leopoldstraat, Boerstraat en zo verder. Dus intussen hebben we ons gebogen over die bevraging. Dat is een hele evaluatie geweest met heel vele, of een heel groot respons en heel diverse antwoorden. Dus dat heeft toch wel wat tijd in beslag genomen. We hebben dat vorige gemeenteraad ook al meegegeven. We hebben dat ook verder besproken binnen het Schepencollege. Daar zijn we intussen ook tot een consensus kunnen komen. En om zoveel mogelijk ook dus de reacties die we hebben ontvangen vanuit de bevragingen mee te nemen. Dus de proefopstelling, zoals ze momenteel er nog uitziet voor die zone Oost, zouden we op de volgende punten willen wijzigen. En dan wijzigen voor een duur van 3 maanden, om te kijken wat die wijzigingen dan zullen geven, zodat we die ook op hun beurt kunnen evalueren binnen het Schepencollege. Dat is met betrekking tot de processieweg, dat nu enkel richting is, zouden we terug overschakelen naar dubbelrichting. Langs de andere kant zouden we wel het geschrankt parkeren er willen behouden, maar herzien. Herzien in die zin dat we dus de blokken, de parkeerblokken, dus de achter elkaar geschakelde parkeerplaatsen, zouden vergroten om zo het zwenken van voertuigen en fietsers zoveel mogelijk tegen te gaan. Zodat het zwenkend effect er zoveel mogelijk uitgaat. En dan rondom de parkeerblokken werken met suggestiestroken. Om duidelijk aan te geven aan fietsers en automobilisten of gemotoriseerd verkeer dat er zich wel degelijk fietsers daar op de rijbaan zich kunnen en zullen bevinden. Dus dat is een aanpassing die we zouden willen doorvoeren in de processieweg. Wat de Koestraat betreft, zouden we de enkele richting, zoals ze nu is, willen behouden. En het geschrankt parkeren ook herbekijken, herzien, zoals we in de processieweg gaan doen. Dus met blokken, grotere blokken werken van aaneen geschakelde parkeerplaatsen. En ze dan ook duidelijk aangeven rondom die parkeerblokken met suggestiestroken. We gaan dat niet langer doen met borden dan. We gaan overschakelen naar dan tijdelijke beleidingen. En dus alleen nog begin en einde van de parkeerzone, dus begin en einde van de straat, dus aangeven met een bord. Dus dat het een parkeerzone wordt en niet langer een bord bij begin en einde van elk parkeervak, bij wijze van spreken. Dus dat gaan we ook aanpassen. Dan wat betreft Hazenstraat en Leopoldstraat is er ook geen discussie over de enkelrichting en over de richting van die enkelrichting. Dus die zouden we ook willen behouden zoals ze nu is in de proefopstelling. Maar daar zouden we het geschrankt parkeren willen opgeven. Daar zouden we alleen nog parkeren toelaten in de rijrichting. en daar ook werken, vooral voor het tegenopliggend of tegenopkomend fietsverkeer met een fietssuggestiestrook aan de andere kant van de weg. Om zo ook veel duidelijker te maken in die straten dat er fietsverkeer op de rijweg aanwezig is. En om conflicten zoveel mogelijk tussen fietser en automobilist proberen uit te sluiten. Hazenstraat en Leopoldstraat zijn kortere straten. Dus op dat vlak denken we dat deze oplossing daar toch meer succes zou kunnen hebben. Wat betreft Boeiendaal, daar zal niks veranderen ten opzichte van de huidige proefopstelling. Op uitzondering van het parkeervak dat nu vlakbij de wegversmalling is ingetekend, dat zouden we laten vallen. Want dat zorgt blijkbaar toch wel voor gevaarlijke situaties die ongewild zijn. Dus dat parkeervlak of vak zouden we dan laten verdwijnen. Dan in verband met de Schoeterstraat, dat hadden we eraan gekoppeld om die enkele richting is om te draaien, om te kijken wat daar het effect zou van zijn. Wat we daaruit geleerd hebben, is dat er blijkbaar toch geen draagvlak is om al die straten in één richting te laten lopen. En we zouden die huidige richting van de Schoeterstraat, de huidige enkele richting, eens willen uitproberen met het omdraaien van de Maasweg. Om te kijken wat daar eventueel het effect zou kunnen zijn op de mobiliteit, ook voor het achterliggend gedeelte. Want wat we nu hebben gezien is natuurlijk het omdraaien van de Schoeterstraat zorgt voor soms wel wat congestie en gevaarlijke situaties op het einde van de Sint-Gumarisstraat. En we rekenen er een beetje op, ook op het gezond verstand van de mensen, dat dus de Maasweg niet echt als een sluipweg zou gebruikt worden, maar eerder een oplossing zou bieden voor de bewoners van de Schoeterstraat, het eerste gedeelte die hun garages hebben in de Maasweg, dat die niet verplicht worden om een half dorp rond te rijden vooraleer dat ze hun garage kunnen bereiken. Dus het is ook een wijziging van de proefopstelling daar om gewoon eens te kijken wat dan de effecten zouden kunnen zijn. Dus er zijn geen definitieve beslissingen vandaag, maar we gaan een aantal dingen wijzigen om zo proberen te komen tot de best mogelijke oplossing. Maar we moeten daar niet naïef over zijn. Voor iedereen goed doen in zoiets, dat bestaat niet. We moeten gewoon proberen om die grootste gemene deler te vinden. En waar dat de ene een voorstander is, een rabiate voorstander, is een andere misschien de grootste tegenstander. Maar dat zijn dingen waar we ons als bestuur moeten proberen over te zetten en toch moeten proberen te zien dat we die grootste gemene deler kunnen proberen te vinden. En nogmaals, het zijn proefopstellingen. We proberen dingen uit. En het is door die dingen uit te proberen ook de moed erin te tonen om bepaalde, misschien dingen die contesteerbaar kunnen zijn op het eerste zicht, om die toch zo goed mogelijk proberen te doen. Voilà, dat in verband met de proefopstellingen, de bestaande proefopstellingen zone Oost. Er is ook een zone West sedert korte tijd. Er is een voorstel naar de mobiliteitsraad overgegaan over de proefopstellingen van de zone Nijlse Steenweg, Astridlaan, Verbistlaan, Kastanjelaan en de Merode Straat. En het Schepencollege gaat in feite bijna integraal het advies van de mobiliteitsraad daar volgen. Daar zijn wel een aantal kleinere uitzonderingen. Is het nodig dat ik die allemaal nog eens opsom? Welke maatregelen dat zijn? Normaal gezien hebben jullie allemaal dat verslag van de mobiliteitsraad gekregen en weten jullie waar ik het over heb momenteel? Of is dat niet zo? Jullie weten allemaal waar dat over gaat, heb ik de indruk. Dus wat zijn de uitzonderingen? Dat is op de Nijlse Steenweg, tussen Astridlaan en Verbistlaan, ter hoogte van Hooghuis, gaan we het geschrank parkeren voorlopig wel behouden in de proefopstelling. Trouwens ook een proefopstelling van 3 maanden dat gaat worden. Daar gaan we ze voorlopig behouden, maar we gaan ze ook een beetje hertekenen. Want we zien nu, we hebben dat toen vlug gedaan, dat intekenen van die parkeervakken, van die geschrankte parkeervakken. om dat probleem rond Hooghaas de vlucht te kunnen oplossen destijds. Maar nu zien we toch wel dat dat de doorstroming op dat deel van de Nijlse Steeweg, wat toch een deel is van de rondweg toch, dat dat belemmerend of te belemmerend werkt. Dus we hebben de opdracht gegeven aan de technische dienst om dat een beetje te hertekenen. Sommige vakken zullen waarschijnlijk verdwijnen of opschaven, zodat er meer ruimte vrijkomt om het verkeer daar in beide richtingen zonder problemen te laten passeren. Dus dat is de enige uitzondering op het advies van de mobiliteitsraad, om daar dat geschrank parkeren voorlopig te behouden, maar hertekend. En een tweede puntje waar het in de mobiliteitsraad niet is overgegaan, maar dat we toch ook als een potentieel probleem detecteren en waar we nu al willen ingrijpen met een proefopstelling, dat is een parkeerverbod in de kwade straat. Omdat we nu ook al zien, op een onverharde weg, dat die een durft al volstaan met dus bezoekers van Hooghaas of misschien zelfs eigenaars, ik durf het niet zeggen, of zelfs nog onderaannemers die er bezig zijn. Dus dat we daar ook al ingrijpen, want het is niet de bedoeling natuurlijk dat dat daar volledig dicht wordt gezet. Dus dat in verband met al die proefopstellingen. Ik denk dat ik voorlopig ben uitgepraat. En als daar vragen over zijn, die zullen er ongetwijfeld zijn. Ik zie trouwens al eentje van Sofie.
En van Jan van Dijk. Die twee hebben aangegeven, denk ik, van het woord te vragen naar een hangende punt. Maar ik zal Sofie eerst het woord geven.
Ja, dus als ik het goed begrijp, komen er nu nieuwe proefopstellingen met de nodige aanpassingen die Maurice en Just heeft toegelicht. Mijn vraag is dan, wanneer gaan die in en hoe lang gaan die er dan staan, die proefopstellingen?
Op het tweede deel van de vraag kan ik al antwoorden. Dat heb ik trouwens, dacht ik, meegegeven. De bestaande proefopstellingen, dus die zone Oost, de wijzigingen, die zouden voor 3 maanden meegenomen worden. En de nieuwe proefopstellingen, dus de zone West, zou ook voor 3 maanden zijn. Implementatiedatum, as soon as possible. Nu, natuurlijk, als we voor die parkeervakken, geschrank parkeren van de huidige proefopstelling, als we die willen uitvoeren in voorlopige verf, dan moeten we het weer natuurlijk een beetje mee hebben. Dus ik durf daar niet een week of zelfs een dag op zetten, gewoon zo vlug mogelijk. Die opdracht is gegeven aan de technische dienst. Qua signalisatie hebben we alles, dus we wachten daar op niks momenteel. Het is gewoon de planning binnen de ploeg van een technische dienst en zien dat we het weer een beetje mee hebben om die uitvoering te kunnen doen. Wat de andere zone betreft, dus de zone West dan, Nijlse Steenweg en Aangelande, daar hebben we heel weinig, laat ons zeggen, signalisatie en materiaal nodig om dat uitvoering te laten nemen. Dus dat zou in principe minder voorbereiding vragen, maar ik ben voorzichtig, omdat we in de winterperiode zitten en dat we toch in beide gevallen de weergoden toch moeten mee hebben. Dus ik wil me niet vastpinnen op een datum. Het enige wat u van mij loskrijgt is zo vlug mogelijk.
Ja, oké. En ik hoorde u dan ook zeggen, in het Schepencollege besproken, ik heb dat nu goed opgevolgd, omdat dat thema me wel wat gevoelig lag. Maar ik heb dan nergens in een Schepencollege iets van kunnen lezen van beslissingen of voorstellen of nieuwe proefopstellingen. Dat vind ik dan wel heel spijtig.
U krijgt het vers van de pers, Sofie, want het is vandaag besproken in het Schepencollege, vanochtend. En dus de tijdelijke politieverordeningen, de TPV's, de signalisatievergunningen en alles wat ermee samengaat, dat wordt geagendeerd voor het Schepencollege van volgende week. Ja. Dus die formele beslissing moeten we volgende week nog nemen. De principiële beslissing hebben we vandaag genomen.
Oké.
Jan, gaan we ook nog tussenkomen over dat punt, denk ik?
Niet direct over dat punt. Ik wou een weerwoordje doen voor de autorijinstructeur in bijberoep die mij daar net dacht te verbeteren. Meneer Dom, als je slim wilt zijn, dan moet je wel correct zijn. Hè? Ten eerste, de pijl naar boven, die kan gevoegd worden bij de borden E3, E1, E5 en E7. Dat zijn verboden. En dan E9A tot G, dat zijn de gewone parkeerdingen. Er is geen onderscheid tussen die pijlen voor zowel het verbod als gewoon de blauwe parkingborden. Een bord dat naar boven staat, dat zegt het begin van de reglementering, of dat nu een verbod is of een aankondigingsbord, dat maakt niks uit. En naar beneden is het einde. U denkt dat dat precies tegenovergestelde is. Ik stel voor dat je dat toch niet aan uw leerlingen in de auto zo uitlegt, want dan ga je rare dingen tegenkomen.
Jan, als je ziet die parkeerzones, hè, die staan allemaal een parkeer- en stilstaansverbod en er staan een pijl omlaag op het einde. En vanaf daar begint men te parkeren, want vanaf daar is er geen verbod meer. En als je wilt, zal ik met u wel eens persoonlijk gaan zien en het u heel duidelijk uitleggen.
Naar beneden wil zeggen dat het het einde van de reglementering is. Dus als er een verbod is, is het gedaan. Ik zeg u alleen dat in de Hazenstraat ze juist andersom staan. Dat aan het einde een pijl naar boven staat en in het begin een pijl naar beneden.
Ik kan daar misschien nog even aan toevoegen dat we als gemeente ook in gaan investeren in de komende periode samen met Nederland terug in het kinderverkeerspark aan het Nijtenpark. We kunnen daar allemaal eens met die go-kaars gaan rijden, denk ik dan. En eens zien waar we maar wat. Ik had hier nog een vraag genoteerd van de Maarten over dit punt, denk ik. Maarten, kan dat? Uw micro nog, Maarten? Uw micro nog...
Over hoe lang dat woonerf nog gaat blijven. Dat daar al vooruitzichten voor zijn.
Ja, we gaan dat proberen te laten overgaan in de zone 30 borden, waar dat het vandaag ook over gegaan heeft, om die zo snel mogelijk te kunnen laten plaatsen en de tijdelijke borden weg te nemen. Maurice, je onderbreekt mij als ik iets fout zeg.
Nee, u zegt het helemaal heel correct. Trouwens, ik kan nog aanvullen dat alle materialen daarvoor binnen zijn. De signalisatie is binnen. Dus dat is ook kwestie van uitvoering door de technische dienst.
Super. Oké, dan had ik hier nog Sophie. Zie ik terug een vraag van u komen of is die onder?
Nee, we hadden wel de vraag over het woonerf dat ik nog
Oké. Okay. Goed, Maurice, zijn uw liedjes uitgezongen wat dat verkeer en zo verder betreft? Of zijn er nog opmerkingen of variapunten van uw kant?
Ik ben volledig uitgezongen, ja.
Oké, dank u wel. Dan kan ik zelf ook nog een aantal punten meedelen in de varia om even zo kort mogelijk kijk te geven op waar we als gemeente mee bezig zijn. Een eerste punt daar, en dat zult ook recent wel iets over vernomen hebben, en dat zal ook wel teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad, maar daar hebben we heel snel moeten schakelen. Heb ik zelf als burgemeester in de crisiscel ook voor het college moeten beslist zijn als het triagecentrum dat we opgestart hebben, of waar we mee als Herenthout aan gaan werken, het fysiek triagecentrum in Tomijn Teunenberg in Olen. Dat zal teruggekoppeld worden naar het college. Daar gaan we zowel logistiek als fysiek steun geven. En dat is de bedoeling om in de komende dagen, en dat gaat deze week al van start, om de testcapaciteiten in onze regio, dat is Nederland, maar ook Westerlo onder andere, dat daaraan meedoet om de testcapaciteiten daar op te drijven naar 350 per dag. En zo tot op het einde van de gezondheidscrisis zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden aan de zorgsector en onder andere ook de ontlasting van de huisartsenpraktijken. Dus daar gaat het. En ik wil het u nu al meegeven, in de komende gemeenteraad misschien een terugkoppeling over krijgen en een beslissing, maar die gaat dus altijd achteraf komen. Maar ik neem aan dat dat mij als burgemeester en of het Schepencollege gepermitteerd is om gelet op de crisis daar een beetje voorsprong te nemen en pas de beslissingen achteraf te laten bekrachtigen. Kort een update nog wat dat de Cité Cerneels betreft. Daar is de omgevingsvergunning ondertussen ingediend voor het bouwproject van de brandweerkazerne enerzijds en de nieuwe herlokalisatie van de technische dienst. En dan zal iedereen ook kunnen gezien hebben de laatste weken dat alles wat dat daar uit een ondergrond is opgespoord geworden en opgegraven geworden, dat dat ondertussen ook gebroken is en dat men daar nu bezig is met het afzeven en dat daar die afgezeefde grond hopelijk in en maanden kan worden uitgespreid. Die ganse afvalberg die dat daar ligt, daar is nu recentelijk ook nog vergunning gegeven om die grote stukken te breken en die zullen dan verder afgezegd worden en die blijven dus zoveel mogelijk aanwezig daar ter plaatse om terug te kunnen worden gebruikt als koprogekeurde onderkoffer. Misschien nog even ook in het luint er een beetje bij aan wat dat de brandweerszitten betreft. Daar heb ik het verrukkelijke nieuws te kunnen melden dat daar ondertussen ook witte rook is over de financiële verdeelsleutel die dat wij als gemeente hebben binnen de brandweerzone. En dan denk ik dat we toch wel het goede nieuws kunnen melden en waar dat alles altijd negatief evolueert, kunnen we daar zeggen dat de onderhandelingen die dat we in deze ronde kunnen doen hebben over de verdelingssleutel veel beter zijn uitgedraaid als degene die dat gevoerd zijn of het resultaat dat kunnen bereikt geworden is in de vorige legislatuur. Want dat gaat maken dat wij, ondanks het feit dat we gaan een nieuwe investering krijgen in Herentout van een nieuwe kazerne, een pak minder gaan moeten bijdragen in het aandeel van de brandweerkosten. En waar we voortgegaan zijn op de vorige bedragen die daar in de vorige legislatuur onderhandeld zijn geweest, kunnen we daar echt wel een substantiële daling zien die dat globaal neerkomt in 2021 op een bedrag van €336.600. Globaal een besparing van ruim €40.000. In 2022 ruim €63.000. In 2023 ruim €70.000. En in 2024 ruim €74.000. Dus ik denk, als we dat vergelijken met onze situatie in de vorige legislatuur, kosten, baten, brandweer en wat dat we geven en terugkrijgen, dat we daar denk ik voor deze legislatuur echt wel een aantal banken vooruit geschoven zijn. Dan, om van het dossier Cerneels te kunnen, en trouwens, dat wil ik dan even zeggen, die besparing die dat we daardoor actief te kunnen werken binnen de brandweerzone hebben kunnen realiseren, die gaan we nodig hebben, en ik geef u dat nu allemaal mee, Gert, om onder andere dingen te kunnen betalen, zoals de concessies en zo verder, maar ook de financiële impact, en waar hebben we helemaal niks aan kunnen doen, van de lagere personenbelasting en zo verder. Dus daar zal al een geluk dat we die meevallers kunnen onderhandelen hebben, en dat we dus andere zaken in het belang van concessionarissen en burgers kunnen doen. Wat dat de dekbunders betreft, kan ik u ook meegeven dat daar ondertussen de eerste startvergadering geweest is en dat als daar alles goed loopt, en daar heb ik aan, dan kunnen we daar deze maand nog starten met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Dus er is die gunning gebeurd aan aannemer en Barro. Er is momenteel vorige week op de werfvergadering afgesproken dat ik concrete beschrijving krijg van de eerste werkzaamheden, concrete data van uitvoeren, zodat wij daar nog deze week of begin volgende week hopelijk concrete informatie kunnen verschaffen aan de inwoners. Het zal in eerste instantie gaan over de voorbereidende werken die aan de nutsleidingen gebeuren, en daar zal dus een stuk asfalt worden afgefreesd om die werkzone te kunnen vrijmaken, maar toch niet onbelangrijk denk ik, dat we ondanks de COVID-situatie die werken toch nog dit jaar op de rails hebben kunnen houden en dat daar na 30 jaar effectief een spade in de grond zal kunnen worden gestoken. Voor het overige kan ik ook melden, en als alles goed gaat, zal dat op de volgende gemeenteraad in december kunnen. Dat is het organogram dat de vorige 6 jaar of vorige legislatuur nooit ter stemming is geraakt op de gemeenteraad, dat we daar nu wel gaan kunnen landen binnen de 2 jaar en in deze legislatuur met een compleet nieuw opgebouwd organogram dat van onderuit en vanuit de buik van de organisatie is gegroeid en dat we in principe na nog een laatste vakbondsoverleg, maar het is ondertussen ook al binnen de dienstovenoverleg en het MAT besproken, dat we daar hopelijk in december gaan kunnen landen. En ik kijk even naar de algemeen directeur, maar ik denk dat die planning nog altijd juist is, met een compleet nieuw organogram dat ondertussen ook financieel al afgetoetst is en afgesproken met de financiële directeur, zodat we dat in december op de gemeenteraad gaan kunnen krijgen. Tegelijkertijd zijn we ondertussen ook bezig met het dienstverleningsconcept zoveel mogelijk te laten doorgaan, en is er ondertussen die switch in ICT en zoveel mogelijk thuiswerk gerealiseerd binnen onze diensten. Degenen die daar in de sportraad zitten, zullen het ook gezien hebben dat daar nu een eerste beperkte draftversie of voorstel is geformuleerd richting de afschaffing van de historische sportsubsidies en een nieuw subsidiereglement voor sport. Daar wordt morgen een allereerste, zij het weliswaar beperkte, toelichting en bespreking georganiseerd binnen de sportraad. Dan kan ik u ook nog melden dat wij de voorbije weken samengezeten hebben met de notaris en verwachten wij ook eerstdaags een draftversie voor de overeenkomst tussen Peer Stoet en de gemeente voor de Sitte Verheyen. En hebben wij recentelijk ook nog een dossier laten klaarmaken om een ontwerper te laten aanstellen voor de restauratie van de kapel van Uilenberg. Dat zijn denk ik, los van de lopende projecten en waar we ook wel vordering in maken, maar wat dat eigenlijk niet veel nieuws te melden is, omdat er nog geen concrete voorstellen voor liggen in onder andere de situatie rond de riolering Doornstraat en de ontwerper die dat we aangesteld hebben voor de kruispunten van de Rondweg. Daar is buiten wat mailverkeer nog geen concrete nieuwe datum tot vergaderen voorgelegd, maar daar hopen we ook tegen de volgende gemeenteraad meer nieuws over te hebben. Dat maar om eigenlijk aan te geven dat er binnen de organisatie en ondanks de maatregelen heel wat vorderingen zijn gemaakt en dat we hopelijk ook in de komende maanden, lockdown of niet, ook effectief op het terrein kunnen starten met een aantal belangrijke dossiers die dat al heel lang aanslepen en waar we toch denk ik een breuklijn hebben kunnen trekken de voorbije 2 jaar. Zijn er nog vragen of opmerkingen bij deze punten? Niemand? Zijn er nog andere variapunten of vragen vanuit de vergadering in openbare zitting? Niemand? Dan stel ik voor dat wij de openbare vergadering